Dus als jij een groot probleem zou moeten samenvatten in je leven of van leeftijdsgenoten, wat is dat dan?
Voor mij, het eerste dat in mij opkomt is consistentie, man.
Dus eigenlijk een beetje een algemene vraag over consistentie. Hoe hou je dat nou vol? Heb jij daar mensen mee die daar ook mee struggelen?
Ja, zeker. Zijn je wat heel veel voorkomt? Als je niet zelf inziet waarom je het echt wil, dan hou je iets vaak maximaal 6 maanden vol en dan volgt er een terugval. Dus voor echte consistentie, eerste stap. Als je hebt over, ik twijfel, ik ben een tikkeltje narcistisch of Machiavelli of whatever. En ik wil wel nog goed doen. Toets je gedrag eens aan die deugden. Wat ik doe, is dat moedig? Is het rechtvaardig? Dus houdt het rekening met de behoeften van andere mensen? Is het wijs? Is het bewust en weloverwogen en niet impulsief? En is het gematigd? Is het ook weer inderdaad van in het midden in plaats van de extreem? Want juist wat je ook wel vaak ziet bij de 20-jarigen als zesde midden, die Sigma grindset van oké, 20-jarigen, ik ga no fap, no vrouwen, no alcohol, ik ga helemaal niks doen, ik ga alleen maar grinden. En dan ben je 30 en dan ben je misschien enigszins succesvol. En de waarde dat je 20-jarigen, ja, ben je dan echt gelukkig. Dus ik denk dat de waarheid zoals altijd in het midden ligt.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag zijn we met Elian. Leuk dat je bent, Elian.
Ja, het is leuk weer te zijn, mannen.
Je bent de eerste gast die 2 keer mag komen bij ons. Dus dat laat al zien dat de vorige aflevering echt heel, heel, heel vet was.
Ik voel me vereerd.
Nice. Ja, vorige aflevering veel geleerd. Jij ook, Jir?
Ja, zeker. Stiekem doen we deze aflevering gewoon voor onszelf.
Ja, het is inderdaad gewoon even therapie.
Is wat goedkoper dan een sessie voor jullie.
Precies. Precies.
Therapie is duur deze dagen. En die wachtrij is heel lang, heb ik gehoord. Dus ja. Dacht, die moeten even uitnodigen.
Wat is, ben ik wel even benieuwd, als ik ook een vraag terug moet stellen. Wat Tuurlijk. Is vanuit de vorige belangrijkste wat jullie allebei is bijgebleven? Wat jullie,
Ik weet het wel.
Ja.
Vaak word je denk ik herinnerd aan bepaalde dingen wat je al weet. Maar ik weet nog dat we toen heel erg ingingen op reflectie, zelfreflectie. Dus zelf dingen opschrijven en als hoofdboodschap eigenlijk dat het draait om... het gelukkigste leven is eigenlijk het leven dat jij... het mooiste vindt. Mm. Dus niet te veel kijken naar anderen. Daar hadden we net ook al heel even kort over. Ja. Maar ja, die dingen, man.
Ja, nice.
Voor mij denk ik 2. Eentje, dat gesprek over God was heel interessant. Over de dood van God. Daar heb ik nog veel meer over nagedacht. Ben ook bezig met de Koran weer lezen. Dus een beetje die route ben ik afgegaan sinds die aflevering. Ook over de kracht van mensen. Dus we hadden ook heel groot in die thumbnail staan van eenzaamheid is gevaarlijker dan sigaretten. Mm. Want dat liet me wel realiseren van oké, het is wel leuk gewoon werken in je eentje hele dag. Maar je moet ook wel een beetje in de avond misschien een soort van socializen, weet je. Want anders, ja, als eenzaamheid gevaarlijker is dan sigaretten, dan liever nog een beetje socializen ernaast.
Ja.
Het is veel lessen geplukt.
Nice, nice. Mooi,
ja, zeker weten. En hoe is het met jou sinds dat we de vorige podcast hebben opgenomen? Zijn er nog dingen veranderd?
Ja, gaat super lekker, man. Dus coaching, veel plezier erin. Loop gewoon lekker door. Samen ook met Miro, met mijn Crow Coaching Business. Zijn bezig met opleiding ook opschalen rondom psychologie ook. Dus daar zijn we, toen we elkaar hadden gesproken, hadden we die volgens mij nog niet gegeven. Daar zijn we nu mee gestart. Dus dat is een ding wat veranderd is. Maar ja, verder... coaching, opleidingen lopen allemaal lekker door. Privébalans blijft altijd goed. En life is good.
Dus dat zijn psychologie lessen die je dan aan mensen geeft?
Ja, we hebben het nu eigenlijk opgebouwd in 3 levels. Dus 3 opleidingen. En de eerste gaat wel heel erg vanuit de Big Five. Daar hebben we vorige keer ook over gehad. Die persoonlijkheidspsychologie. Dus gewoon dat hele model, toepassing daarvan, alle nuances erin. En dan borduren we eigenlijk daarop voor met integratie van andere modellen. We hebben het gehad over vorige keer ook zelfdeterminatietheorieën, de basisbehoeften. Dus die koppelen we daar dan aan. En ook nog een stukje waardepsychologie. En dan ook gewoon een stukje breed, eigenlijk gewoon gedragsverandering, persoonlijke ontwikkeling. En toepassing daarvan vanuit psychologische modellen in coaching, leiderschap, al dat soort settings.
Klinkt goed, man. Klinkt goed. Ja, je zegt zelf ook al, het privébalans gaat ook goed. Want ik hoor dus ook vaak veel coaches die dan wel heel goed andere mensen kunnen helpen. Maar het is nog een hele kunst om het op je eigen leven te kunnen toepassen.
Ja, dat gaat ook 100% goed. Omzet, dat was wel grappig. Ik ben ook altijd wel gewoon open boek. En we hadden ook die laatste opleiding, was een maandje geleden of zo. En Miro sloot hem, we geven hem dan met z'n tweeën. En Miro sloot hem toen af met de visualisatie. En ik dacht van, nou, ik doe mijn ogen dicht, ik ga even lekker meedoen. En voor mij was ook soort van een van de inzichten, was daar ook van, ja, wel gewoon blijven practicen wat ik preach. En dat ik daar ook echt, als je hebt over zelfreflectie, altijd even bij mezelf ook moet inchecken. Want het is inderdaad een soort super makkelijk om alle kennis te weten en alle modellen, theorieën en zo. Maar inderdaad het op jezelf te blijven toepassen in een soort van de turbulentie, drukte van het leven. Mm-hmm. Ja, dat is wel key. Dus ik heb zelf ook 2 coaches, gewoon altijd bewust blijven bezig met ontwikkelen. Dus practice what you preach is denk ik voor veel mensen zeker wel een uitdaging. Ja. En het is ook niet voor niks dat je, ook weer voor mezelf, maar voor heel veel mensen, dat je ook weer dit vakgebied inrolt. Dus als je loopt zelf waarschijnlijk tegen shit aan en dan word je coach of word je psycholoog en dan ga je die hoek in. Dus dat altijd wel ook de persoonlijke invalshoek daarbij wel meespeelt.
Ja, zeker man.
Ik merk dat ook heel erg van, wij zitten dan heel vaak een beetje over wijsheid en dingen te praten en dan ga je toch nadenken, oké, maar had ik vanochtend, heb ik ook zo erover nagedacht? En vaak is het antwoord dan nee. Dus je bent dan, tuurlijk, je weet dan al die theorie uit je hoofd. En omdat je dat zo vaak zegt, manipuleer je jezelf soort van om te denken dat je het ook echt in de praktijk kan brengen. Ja, maar dat ben je eigenlijk helemaal niet aan
het doen. Het van die moraal van dat je jezelf voorhoudt van ik praat erover, dus doe ik het ook. Terwijl je het inderdaad helemaal niet doet. En dan is wel de oplossing wat jij net aanstipt van toch gewoon regelmatige reflectie. Weekplanning, dagplanning. Heb ik dit of dat vandaag toegepast en heb ik dit ook echt nageleefd? Dus dat is ook voor mezelf vanuit toen die visualisatie. Die practice what you preach, nou, daar kan ik wel iets kritischer in zijn voor mezelf. Dus die ben ik weer even wat meer weer gaan meenemen.
Meteen een goede advies.
Een van die theorieën is dus ook emoties identificeren. En je had me verteld dat je daar ook wat meer mee bezig bent, toch?
Ja, laatste tijd ook wel vanuit persoonlijke invalshoek. We hebben het vorige keer ook over gehad over levensgeluk. En iedereen zit eigenlijk altijd op een bepaalde baseline van levensgeluk. En vanuit die baseline hebben we ups en downs. Dus je hebt betere dagen, mindere dagen en dat hoort bij het leven. Dus zelfs als de omstandigheden stabiel blijven. Dus je zou bijvoorbeeld zo'n film hebben van Groundhog Day, dat je elke keer dezelfde dag hebt. Zelfs als je dat hebt, zullen nog steeds je emoties over de tijd gaan fluctueren. Door zoveel factoren, biologisch, psychologisch. Van die pieken en dalen. Die zijn groter bij, ook weer vanuit persoonlijkheid, mensen met een hogere score op neuroticism, Big Five eigenschap, en specifiek volatiliteit. Volatiliteit is het tegenovergestelde van stabiliteit. Dus mensen die hoog scoren op volatiliteit hebben hogere pieken en dalen. En nou, bij mij zit die volatiliteit niet per se heel hoog. Maar ik heb wel voor een man zeker relatief hoge neuroticism. Dus voor mij is ook wel de omgang met negatieve emoties ook soms wel in mindere dagen, weken wel een uitdaging. Dus vanuit dat oogpunt dat ik er ook daar weer samen met een coach ook voor mezelf in was gedoken. Inderdaad, gewoon emotieregulatie, hantering. En het is vooral van een soort van leven plassen en genieten van de ups, kopen met de downs. En dan zit vaak de winst in het kopen met de downs. Mm-hmm. En dan is het inderdaad altijd de eerste stap van emotieregulatie. Is kun jij nauwkeurig voelen? En heel veel mensen kunnen überhaupt niet nauwkeurig voelen. En als je niet nauwkeurig voelt, dan weet je ook niet wat je ergens mee kan doen of kan of moet doen. En we hebben daar, als we hebben over nauwkeurig voelen, wat er zich in je lichaam afspeelt, dat noemen we interoceptie. Dus we hebben exteroceptie, extern waarnemen. Dus gewoon de zintuigen horen, zien, ruiken, proeven, likken, voelen, wat je maar wil doen. En we hebben interoceptie, en dat gaat over voelen wat er zich in jouw lichaam afspeelt. Hoe dat in onderzoek gemeten wordt, is kunnen mensen, zonder dat zij hun vingers bij hun hals houden of bij hun pols, kunnen ze hun hartslag voelen. Dus als jij gewoon zo zit en je gaat gewoon inchecken bij jezelf, kun je dan je hartslag voelen? Nou, als je dat dan niet kan, oké, ga staan, doe 10 squats en ga het dan nog een keer proberen. Totdat je op een gegeven moment het wel gaat voelen. En dat is een eerste stap van, kan ik überhaupt nauwkeurig mijn eigen hart voelen? En dan vanuit daar is een vervolgstap, oké, dat kan ik. Dus ik kan soort van voelen wat er zich intern in me afspeelt. En dan is een vervolgstap dat uitbouwen, kan ik ook emoties gaan identificeren? En we kunnen emoties eigenlijk indelen op 2 assen. We kunnen ze indelen op een hoge mate van activatie in het lichaam. Dus veel energie versus lage energie. En gewoon negatief versus positief. Dus even een voorbeeldje. Als jij een hoge mate van arousal energie hebt. Met een positieve waarde is dat bijvoorbeeld opwinding, enthousiasme, vrolijk, uitgelaten. Heb jij hoge arousal energie, maar is het een negatieve emotie? Is dat bijvoorbeeld boos, gestrest, gefrustreerd? En dus lage arousal, weinig energie, positieve emotie, kom je uit bij voldoening, ontspanning, rust bijvoorbeeld. En lage energie, negatief, is bijvoorbeeld meer somber, futloos, vermoeid. Okay. Nou, de eerste stap is dus kan ik die emotie labelen? Is het een hoge of een lage energie? En is het positief of negatief? En dan vanuit daar kun je er misschien zelfs ook nog, om het nog nauwkeuriger te maken, er een cijfer aan geven. Zij, als het even op een spectrum zie van +5 tot -5 aan beide kanten, hoe intens zou ik hem beoordelen? Het is wel heel onaangenaam, heel negatief. Ik zou hem echt wel -4 geven. En het is hoog energie in 2 bijvoorbeeld. Dus gewoon eerste stap het identificeren. Wat je daarmee bereikt is 2 dingen. Eerste is dat jij, in plaats van dat je in die emotie blijft hangen en ermee identificeert, dus je gaat vaak zelf helemaal, ik wil me niet zo voelen en het mag er niet zijn, ik voel me kloten, wat is het nou? Nee, je gaat er gewoon meer objectief wat afstand van creëren. Hey, dus ik ga dus even uitstappen, naar mezelf kijken, wat voel ik eigenlijk? Dus je hebt al wat meer ruimte. En vanuit die ruimte geeft namelijk de voorwaarden om er beter om te reguleren, er beter mee om te gaan. En dan vanuit daar is dus inderdaad vervolgstap. Dus oké, als ik hem heb geïdentificeerd, als ik hem nauwkeuriger heb ingeschaald, dan kan ik ook beter leren. Hey, wat kan ik hiermee doen? Want ons brein is een voorspellingsmachine die continu voorspellingen maakt op basis van wat we denken te voelen en nodig hebben. Heel basaal voorbeeld, als jij een sensatie in je maag voelt, dan is dat in je brein denkt, oh, we moeten eten. Terwijl het ook gewoon kan zijn dat je misschien lang niet gedronken hebt of slecht geslapen hebt of whatever. Dus die voorspellingen die kunnen er wel eens naast zitten. En als we dus beter leren voelen en te identificeren en dan dus ook meer rationeel leren te kijken, hey, oké, dit voel ik nu, dit denk ik nodig te hebben, dat ga ik ook doen. En heeft dat het dan ook opgelost? En als dat het namelijk niet opgelost heeft, dan klopte die voorspelling van je brein niet. En dan voor die situatie zul je dus een andere voorspelling moeten gaan maken en je eigen voorspelling bijstellen. Dus dat is even emoties identificeren. En dan vanuit daar kijken, hey, wat denk ik nodig te hebben? En dan kun je ook nog onderscheid maken. Is het een, zoals we dat noemen, een belichaamde oorzaak of conceptueel? Belichaamde oorzaak is bijvoorbeeld wat ik zei. Hey, ik heb gewoon slecht geslapen, ik heb te weinig gedronken. En daardoor kun je ook vermoeid of onrustig voelen. En de conceptuele oorzaak kan zijn, neem een relatie eens uit. Ik heb morgen een drukke deadline of tentamen. Dus hey, is het conceptueel? Dan moet ik daar waarschijnlijk mijn oplossing ook in zoeken. Versus hey, is het meer belichaamd? Dan moet ik daar waarschijnlijk ook mijn oplossing zoeken. En waar het vaak misgaat, is als je bijvoorbeeld, je voelt je onrustig. En je gaat helemaal alles zoeken in je leven, conceptueel, wat er mis is met je leven. Oh, mijn relatie, mijn werk, ik ben hier misschien wel ongelukkig over hier en hier. Dan ga je ook shit vinden. Terwijl de realiteit kan zijn dat het gewoon belichaamd was. Je had gewoon even slaaptekort of je hebt gewoon te weinig gedronken die week, even als voorbeeld. Dus hey, inchecken, emotie labelen. Is het een belichaamde oorzaak, is het een conceptuele oorzaak, meer cognitief? En vanuit die twee kan ik dus ook een oplossing gaan kiezen die meer in lijn is met wat mijn lichaam nodig heeft. En klopt die voorspelling dan niet? Oké, voorspelling bijsturen en voor de volgende keer ander gedrag gaan kiezen om te kijken of dat het wel oplost.
Meteen heel veel informatie. En ook, ik zit er echt gewoon ook meteen na te denken voor mijzelf. En ik,
ja, ik ook.
Ja, ik heb nu alweer veel geleerd, gewoon oprecht. Ik denk ook dat het aansluit op waar we het net over hadden. Dat jij het soort van, dat het altijd moeilijk is om je naar jezelf te kijken en makkelijker is om naar anderen te kijken. Is dat ook waarom het belangrijk is om even een stap terug te nemen van je emoties? Objectief te kijken, vul ze ergens in waar, in welk hokje past de emotie of het gevoel en zo verder kijken.
Ja, het is vooral gewoon dat we bewustwording nodig hebben eigenlijk voor alle beïnvloeding, bijsturing, verandering in het leven. Als we ons er niet van bewust zijn, kunnen we het niet beïnvloeden. En wat er vaak is als we een emotie dus voelen, dat we erin zitten, erin hangen, erdoor geleefd worden eigenlijk. Dus ik moet er eerst soort van een afstandje van bewust van kunnen worden, kunnen bekijken. En dan pas inderdaad heb ik de voorwaarden te pakken om het inderdaad te kunnen beïnvloeden en veranderen. Ja,
ja, voor mij is gewoon een regel. Ik ben nu ook net uit huis en nu een huisgenootje. En je hebt soms irritaties, toch? En voor mij is gewoon een regel om gewoon mijn mond te houden voor het liefst de eerste 2 uur. En dan pas als ik er echt mee zit, dan het pas over beginnen. Want ja, stel je voor, hij ruimt iets niet op. Het kan ook zijn dat ik het normaal niet irritant vind, maar ik vind het nu irritant omdat er wat in de ochtend is gebeurd, waardoor het nu wel irritant is. Of dan kijk ik ernaar van, oké, hij heeft dit gedaan, maar is dat niet precies wat ik ook vorige week donderdag had gedaan? En toen heeft hij ook niks gezegd. Dus ik denk dat inderdaad dat rust nemen en echt de tijd nemen, je weet al dat we dat te zeggen, over slapen even over, dat helpt heel erg.
Ja. Ja, zeker. En dat is ook een mooie, inderdaad, wat jij aanhaalt van, soort van, oké, 1 keer kan een keer gebeuren. Maar het is inderdaad wel goed om te checken. Van als het nog een keer gebeurt, dan is het soort van gewoon wel een bewuste fout. En dan wil je iemand eigenlijk daar om de harmonie te bewaken wel direct op aanspreken. Anders wordt het, dan ga je soort van bouwt het op. Tot je in 1 keer super boos wordt om helemaal niks. Cool. Maar dan is inderdaad de manier van feedback geven wel heel relevant. En daar hebben we een echt heel makkelijk stappenplan voor. Noemen we Rosenberg's geweldloze communicatie. Dus in 4 stappen gaat over hoe je meer objectief feedback geeft. Want wat we heel vaak doen is dat we interpreteren. Dus stel bijvoorbeeld dat ik vandaag dat ik te laat was gekomen en ik terwijl ik binnenliep vandaag zat ik zo te kijken. Bijvoorbeeld, ik keek jullie niet aan. Dan kun je zeggen, Elian, je neemt ons niet serieus. Maar dat kun je niet zien. Het enige wat je kan zien is, zei Elian, je komt 5 minuten te laat. En als je naar binnen loopt, binnenkomt, dan kijk jij op je telefoon. En dat willen we benoemen. Dus de eerste stap is ook altijd het observeren van het gedrag. Hey, ik zie dat als ik in de keuken kom, dat dit en dit op het aanrecht nog staat. Dan de tweede stap is jouw gevoel aangeven. Dat geeft mij het gevoel dat er een disbalans is in hoe we dit huishouden runnen, dat ik meer moet doen. Kun je eventueel als tussenstap vragen, hey, klopt dat? Kun je even mensen de tijd geven te reageren? En dan is de derde is een concreet jouw behoefte uitspreken. Hey, ik zou het nice vinden dat als ik na een werkdag thuis kom, dat aanrecht is opgeruimd. Of hey, dat we inderdaad allebei om de dag de vaatwassen uitpakken of whatever. En dan vierde afronden met gewoon een heel concreet verzoek. Zou jij de volgende keer dat ik een werkdag heb gehad de vaatwassen voor me willen uitpakken? Werkt overigens ook heel goed in relaties, wat wel ook belangrijk is. Als dan mensen dat een keer vervolgens met een beetje tegenzin schoorvoetend gaan doen, moet je niet helemaal zeggen, ja, je doet het alleen maar voor mij en je stopt helemaal geen energie in. Nee, dan moet je ze, het is gewoon een hond die je moet trainen. Nee, je moet gewoon zeggen, hey, super nice. Al wat lief, ik waardeer het echt dat je met zo'n gezicht die vaatwassen voor me hebt uitgepakt. Vind ik super nice. Want als je ze dan die bevestiging geeft, gewoon die bekrachtiging, dan volgende keer gaan ze het met een wat mindere frons doen. En misschien op een gegeven moment gaan ze het zelfs wel leuk vinden om die vaatwassen voor je uit te pakken.
Het is grappig echt hoe we bijna net als dieren zijn.
Ja, maar niks sowieso, is veranderd. Sowieso.
Maar je kan mensen echt trainen als honden. Soort van. Ja. Ook al zijn het natuurlijk geen honden.
Ja,
zijn
natuurlijk. Inderdaad, ethiek, zo moet je dan het doen. En je moet vaak ook wel terug doen ervoor. Ja. Dus dan moet jij eens doen wat jij niet leuk vindt. Maar het gaat wel om van inderdaad, van dus dat wat we net zeiden, dat hele concrete stappenplan om duidelijk behoefte uit te spreken, er eventueel over te onderhandelen. En daarna het gewoon effort belonen, in plaats van of ze het echt met plezier of tegenzin doen.
Want dit is iets wat heel veel mensen denk ik ook in relaties vergeten is, die dankjewel voor die kleine dingetjes. En dan vinden ze het altijd gek wanneer iemand er dan mee stopt. Maar je hebt nooit heb je het soort van geconfirmed dat iemand het heeft gedaan.
Ja, het is een soort van, we hadden het net ook even over emoties. Van we weten zelf al niet eens wat we altijd voelen of nodig hebben. Dus moet je nagaan dat je het van een ander helemaal niet kan weten. Mm-hmm. Dus dan moeten we daar helemaal over communiceren. Dus inderdaad, wat voel jij, wat heb je nodig van mij? Ja, daar moet je gewoon superveel over communiceren. En beter ook te veel dan te weinig. En elkaar een beetje trainen, zodat je een leuke leven gaat hebben. Als je het even hebt over een relatie waarin je waarschijnlijk nog heel lang met elkaar moet.
Ja, zeker klopt. Weten. En ik denk dat dat ook inderdaad iets herkenbaars is in relaties. Maar ook misschien gewoon bij familie of bij vrienden. Dat je inderdaad een conclusie trekt van, het maakt je niet uit. Dus eigenlijk wil je zeggen van, ik zie dat je op je telefoon kijkt. Klopt dat? Ja. Kun je dat niet doen? Ja, dat klinkt ook veel logischer eigenlijk.
Ja, als ik zeg van, je luistert die naam of je toont geen interesse. Nee, ik zie dat als ik vertel over mijn dag dat jij op je telefoon zit. Dat precies. Geeft mij dit gevoel. Dan hou ik het heel veilig aan bij de feiten. Ik zeg alleen maar wat ik zie gebeuren en wat dat met mij doet. Ik veroordeel niet, ik interpreteer niet, ik doe niks. En vanuit daar kun je dan kijken, klopt dat? Dan kun je samen tot een solution, tot een oplossing komen. Die voor beide ook gewoon de harmonie bewaakt en goed voelt.
Ja. Ja, echt heel sterk advies, denk ik.
Pas je veel van dit ook toe in je eigen relatie?
Ja, maar ook hier is de practice what you preach is wel een uitdaging. Ik ben me wel heel erg bewust van, ik denk dat zeg maar dat ik niet soort van super concreet het stappenplan volg, omdat ik meer soort van de essentie weet van vooral gewoon, ik moet gewoon observeren in plaats van interpreteren en vooral gewoon wel over mijn gevoelens blijven praten. Ik ben sowieso ook echt wel emotioneel persoon, ik praat daar heel makkelijk ook over, dus dat heb ik al wel mee. Dus is vooral van de uitdaging is natuurlijk vooral als je in je emotie zit en getriggerd wordt om dan nog steeds dat te blijven doen. En dat is vooral ook denk ik iets waar je wat je samen hebt te navigeren. Maar voor mij is denk ik wel, ik weet niet of mijn vriendin het gaat luisteren, maar ik denk dat ik het redelijk goed doe. Ja. Wel gewoon inderdaad van het observeren in plaats van interpreteren, dat is in ieder geval wel waar ik me heel bewust van ben. En probeer van te blijven ook weer.
We zullen de volgende week uitnodigen voor de podcast en dan gaan we even vragen of het echt zo is.
Ja. Maar precies, het gaat dus om emoties. En dat is ook vaak gewoon lastig om in het moment te herkennen dat je een emotie hebt en wat je er dan mee moet doen. Dus ik vraag me af, zijn er dan ook bepaalde gewoontes die je er misschien aan koppelt? Dus bijvoorbeeld in dit geval, als je met een partner bent, maar ook als je bij jezelf een emotie herkent, is het gewoon opschrijven bijvoorbeeld, een gewoonte die je daaraan koppelt?
Ja, ik denk dat je jezelf ook vooral even de tijd soms hebt te geven, hè, om even in te checken bij jezelf. En ook als je bijvoorbeeld, als je ergens door getriggerd raakt, of het zij in je partner of gewoon in je dag, dat je ook niet direct het precies onder woorden hoeft te brengen. Maar je kan ook zeggen, lieverd, gewoon tegen jezelf als je gewoon merkt, ik merk dat wat er net gebeurd is, dat mij raakt en triggert. Ik weet nog niet precies wat het is. Maar misschien zit je achter je laptop te werken en is dat niet het juiste moment. Ik schrijf hem even op, ga ik vanavond even op reflecteren. Of gewoon überhaupt inderdaad even jezelf de tijd geven. Dus je hoeft niet direct in je relatie te weten wat het is. En je hoeft ook niet altijd direct voor jezelf precies te weten wat het is. Maar je mag gewoon inchecken bij jezelf, er bewust van mee zijn. En dan inderdaad is vaak wel taal wel het ding wat helpt om het even inderdaad te ordenen voor het brein en onder woorden te brengen. Dus anders schrijven of praten is inderdaad meestal wel de oplossing. En zeker ook dan wel op een later moment, als dan niet het juiste moment is. Maar in ieder geval jezelf er de tijd voor geven om er inderdaad bewust bij stil te staan.
Ja, we leven echt heel erg in een tijd waar iedereen alles heel snel wil, toch? Dus ik denk dat mensen dat ook meenemen in dit soort emotionele dingen. Ik ben benieuwd naar wat jouw mening is over dat hele idee wat nu heel populair is onder mannen vooral, is dat mannen geen emoties moeten tonen en dat alles heel erg Ja, tuurlijk, je hebt stoïc, maar je hebt ook een extreme kant van stoïcijnse filosofie. En dat is vaak wat hun beoefenen, waar ik het persoonlijk niet echt mee eens ben. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt.
Ja, ben ik het ook niet mee eens. Sowieso, negatieve emoties hebben ook gewoon een functie. Hè? Stel even bijvoorbeeld dat... dat als ik somber ben, als mijn vriendin iets tegen mij zegt, heeft ook een functie dat ik graag de relatie wil bewaren. Als ik niet somber word, als zij mij beledigt, ja, dan gaat de relatie kapot. Dan denk ik van, ja, je beledigt me, maar fuck jou, boeit me niet. En als de relatie je niet boeit, ja, dan gaat de relatie niet werken. Dus negatieve emoties, hè, emoties komen ook van het Latijnse emovere, wat zoveel betekent als motiveren, in beweging zetten. Dus ze zetten ook ons aan tot actie, dus we hebben ze ook gewoon nodig. Ik weet niet of jullie Chris Bumstead kennen.
Ja, zeker.
Die is drie of vier keer Miss Olympia geworden. Mm-hmm. Die heeft ook zin in zo'n podcast dat hij ook zo'n verhaal vertelt. Misschien dat jullie wel kennen. Dat hij ook gewoon een paar weken voor zijn wedstrijd... Hij is natuurlijk echt een soort van het stereotype van de alpha man. Echt letterlijk een van de grootste gasten op aarde. En dat hij gewoon een paar weken voor zijn wedstrijd helemaal brak bij zijn vriendin. Dat hij gewoon zat te schudden van het janken gewoon in de badkuip. En dat zijn vriendin hem gewoon vasthield. Dat hij gewoon al die druk ervoor, zeg maar. En dus oftewel van zo'n kwetsbaarheid juist kunnen tonen van zo'n persoon. Ja, vind ik een super mooi voorbeeld. Ja. Dus ik vind van. Als we even kijken vanuit persoonlijkheid. En neuroticism gaat vooral over emotionaliteit. Gevoeligheid voor negatieve emoties. En we zien wel dat mannen daar gemiddeld wat lager scoren. Dan vrouwen, gemiddeld nogmaals. Maar dat mannen geen emoties mogen voelen of laten zien. Ja, dat ben ik echt zwaar tegen. Vind ik inderdaad echt fucking bullshit. Ik denk dat het juist heel krachtig is als je het wel kan zien. Ik denk dat het er meer in zit van. Ik denk dat het een sterke man is, maar vooral ook een wijze man die het kan voelen en het, wat we net al met je zeiden, goed kan reguleren. Dus dat je niet geleefd of beheerst wordt door jouw emoties, maar ze dus ook niet onderdrukt of wegstopt. Hè? Dus zodat van, zo emotioneel zijn dat je er helemaal door beheerst wordt, niet meer rationeel bent. Het laat doorslaan. Dat is denk ik de ene kant van het spectrum. Versus de andere kant alles maar wegstoppen en die voelen er werk niet. Want het is net als die bal onder water blijft drukken tot het tegen je kaak aanklapt. Dus je hebt de middenweg is van, ik kan het voelen. En vanuit het voelen kan ik er ook een soort van adequaat mee omgaan, het reguleren. En dat ook wel iets is wat je tot op zekere hoogte ook kan ontwikkelen. Dus als we ook kijken naar IQ, hè, dus echt intelligentie, versus EQ, emotionele intelligentie. Dan
is
zien
dat,
we dat
te meten, EQ?
Is ook te meten. Daar hebben we ook testen voor. En we zien, dat is wel interessant, dat IQ ligt echt wel heel erg vast. En EQ is wel meer trainbaar. Dus emotionele skills, vaardigheden, dat kunnen we wel ontwikkelen. Bijvoorbeeld door tools als wat we net aan het begin bespraken.
Maar dit is ook reden, denk ik, dat mensen filosofische teksten vaak lezen, toch? Mm. Om emotioneel beter te worden. En we zien allemaal wel verschil, denk ik.
Ja, en dan denk ik nog wel dat er verschil is ook in van intellectuele prikkeling en meer emotioneel. Filosofie lezen kan natuurlijk ook gewoon van, ik vind de gedachte ideeën heel nuttig en leuk. Hoeft niet per se gelinkt te zijn aan emoties. Nee. Maar ik denk dat inderdaad wel gewoon de wat we net zeiden van emoties reguleren, juist wel nodig is om überhaupt een goede volwassen man te zijn, denk ik.
Ja, ik denk dat het precies in het midden zit. Ik denk als je iemand hebt die heel emotioneel is, dan heb je een wat zwakkere man. En dan degene die een sterke man, dus het ideale persoon, zou dan iemand zijn die precies in het midden zit, die de emoties voelt, maar dan inderdaad ook de tijd neemt om te bedenken hoe die ermee gaat handelen. En dan heb je nog verder de extremistische kant van een man die nul emoties en alles uitzet. Dat is eigenlijk meer een psychopaat eigenlijk. Dan ga je wel die kant eerder op.
Ja, dan ga je puppies neersteken om maar wat te voelen en zo. En dan krijg je dat soort afdelen.
Precies,
ja.
Dat wil je niet.
Nee.
Ja, inderdaad. Ik had net echt iets in mijn hoofd wat ik wel vragen.
Oké, maar niet tijd. Ja. Over psychopaten, ik ben wel benieuwd. Is dat iets wat later kan ontwikkelen in je leven? Of?
Heeft vaak wel een grote genetische component. Wat inderdaad bij... We zijn bekend met de Dark Triad. Dark Triad zijn eigenlijk de duistere driehoek. Drie eigenschappen gelinkt zijn aan de duistere persoonlijkheden. daaronder valt narcisme, dus inderdaad je zelfverheerlijking. Machiavellianisme hadden we het net al over. Dus inderdaad het soort van alles voor eigen gewin, heel rationeel doordacht doen voor een betere uitkomst voor jezelf. En dan hebben we inderdaad psychopathie, wat gewoon een soort van afwezigheid van emotie en gevoel ook is.
Ja, want het is wel iets wat op een schaal is, toch?
Ja, zeker. Dus het is ook gewoon weer een spectrum van 0 tot 100. Het is niet van of je bent het wel of je bent het niet. Mm-hmm. Dus mensen voelen op een spectrum, voelen zij emoties. Ja, en als we kijken naar echt psychopathie, die voelen gewoon minder, op een spectrum minder, steeds minder emoties.
Ja, want ik zie soms om me heen en ook bij mezelf dat ik soms dingen doe wat wel in die driehoek zit. En dan vraag ik mezelf soms zelf af van hoe kan ik verwachten dat ik bepaalde acties onderneem en dan niet kan en dat ik dan niet ter consequentie in die driehoek beland, ergens op die schaal.
Ik denk dat goed is om te beseffen dat de driehoek niet negatief is, maar wat je ermee doet. Maar dus ook ze zijn alle drie ook even, want ze zijn ook weer vanuit evolutionair perspectief ook functioneel. Als wij vroeger met onze tribe, we zaten in een tribe met, wij waren een tribe met elkaar. Mm-hmm. En Gier die was psychopaat. Ja, als we dan ruzie hadden, stuurden we Gier even die kant op. En die stak zo meneer, want die voelde toch geen angst. Ja. Dus dat is super functioneel om even een psychopaat bij je tribe te hebben. Mm. Maar het is vooral van voor wie doe je het? Voor de groep en is het goed of kwaad?
Maar nu heeft Gier geen plek meer in de maatschappij, weet je wel. Want ja, wat maar, doe je nu met de psychopaten?
Klopt. Dus dat is wel heel erg, het gaat heel erg om, van, we hebben als man ook altijd zoveel, we hebben veel over masculiniteit te doen. En dat we allemaal een soort van een warrior hebben en dat. En dat is wel hoe kun je het soort van voor je laten werken en het van ethisch voor het goede gebruiken. En want ethiek is nog even goed om onderscheid te maken tussen intentie en uitkomst. Ik kan bijvoorbeeld de intentie hebben om van super egoïstisch om fucking multimiljonair te worden. Maar als ik dat doe met een bedrijf dat kanker geneest, ben ik in één keer een goed mens, terwijl het nooit mijn bedoeling was. Ja, dus we hebben intentie en uitkomst wat even relevant is. En ook Machiavellianisme, narcisme. Ja, we zien vaak dat bij leiders in hoge functies scoren altijd hoger daarop. Want je moet wel, om een leider te worden, moet je wel een tikkeltje narcistisch zijn. Want je moet wel denken, maar ik weet het beter. Ik ga op de voorgrond treden.
En dit vind ik waarom ik het altijd zo gek vind. Is wanneer er dan wereldleiders zijn. En dan verwachten we dat ze allemaal zo schattig als een puppy zijn. En niet dit soort moeilijke keuzes kunnen maken. Qua je wilt eigenlijk iemand die inderdaad een soort van psychopathische tendencies heeft, toch, als leider.
Ja. En met name in tijden van conflict. Dus wat we net al zeiden, als er conflict is, dan wil je gewoon een soort van een harde, daadkrachtige leider. En in tijden van vrede is die behoefte er wat minder. Ja. Maar inderdaad, het is dus alle drie. Je kunt ze dus inzetten voor het goede. Ik vind dat ik beter ben dan anderen. En ik ga Machiavellianisme. Ik ga zorgen dat ik vet succesvol word. Maar daarmee ga ik wel proberen zoveel mogelijk mensen te helpen. Mm. Dus psychopathie score ik echt super laag op. Daar voel ik veel te veel emoties voor. Maar het tikkeltje narcisme, Machiavellianisme, ja, daar heb ik ook wel in me. Ja. Dat ik denk van ja, ik weet het ook wel beter. En ik ga wel even zorgen dat ik succesvol word. Maar ik hoop netto een positieve impact te maken op de wereld.
Ja, want daar maakte ik me dus een beetje zorgen om. Want ik laat dus best wel veel van dat soort acties zien in mijn leven. Dat ik die Machiavellianisme gebruik. En dan vroeg ik mezelf gewoon af, als ik dat soort acties blijf doen voor de jaren heen, wat voor persoon word ik dan?
Ja, wat wel misschien nuttig raamwerk is, sowieso. Sowieso is trouwens voor jou wel eens even een keer leuk, kunnen we samen een keer doornemen of een zwartzwaardetest te maken. Voor jullie allebei wel trouwens. Gaat er over je drijfveren waarom jij dingen doet. Mm. Want die dark twilight zijn inderdaad misschien de duistere eigenschappen. Maar je waarden zijn je drijfveren. En die waarden kunnen ook weer daar invloed op hebben. Maar wat wel een nuttig raamwerk is, ik weet niet of je de kardinale deugden kent vanuit de filosofie. Zij komen van het Plato, zijn de vier kardinale deugden. Zijn moed, rechtvaardigheid, wijsheid en gematigdheid.
Ja, stoïcisme ook, ja.
Ah, die komen daar ook terug. Dus inderdaad, je kunt dat, kun jij gebruiken als raamwerk eigenlijk om je eigen gedrag te toetsen. Wat ik doe, is dat moedig? Is het rechtvaardig? Dus houdt het rekening met de behoeften van andere mensen? Is het wijs? Is het bewust en weloverwogen en niet impulsief? En is het gematigd? Is het ook weer inderdaad van in het midden in plaats van de extreme? Dus inderdaad wel, als je hebt over ik twijfel, ik ben een tikkeltje narcistisch of Machiavelli of whatever. En ik wil wel nog goed doen. Toets je gedrag eens aan die deugden. En wat ook natuurlijk een heel nuttig kader is, hebben we het vorige keer ook gehad over de drie psychologische basisbehoeften. Je kunt ook jouw gedrag toetsen aan de uitkomsten van het gedrag op de psychologische basisbehoeften van andere mensen. Oftewel, hetgeen ik doe, zorgt dat ervoor dat autonomie, andere mensen lekker vrij te ervaren zichzelf kunnen zijn. Zorgt dat ervoor dat anderen zich ook verbonden voelen, gewaardeerd voelen. En zorgt dat ervoor dat anderen zich ook bekwaam voelen, meester voelen in dingen. Dus draag ik ook bij aan de basisbehoeften, de psychologische nutriënten van andere mensen. Is natuurlijk iets waar je ook je gedrag aan kan toetsen.
En dat kan je dan ook doen door middel van vragen te stellen bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Dus je kan ook gewoon eens een podcast maken of hoe je dat doet. Of je content inricht en hoe je dat doet. Welk effect heeft dat op de basisbehoeften van je luisteraars bijvoorbeeld? Dus ben je ze misschien heel erg aan het motiveren vanuit een soort van angst? Of ben je echt oprecht gewoon waardevolle informatie aan het verspreiden? Waar ze echt gewoon wat zich meester mee kunnen gaan voelen. Laat je mensen zich ook rondom jullie podcast met de community verbonden voelen bijvoorbeeld. Ja. Dus je kunt wel kijken, de zaken die ik doe, die soort van een tikkeltje hebben van eigen gewin, dat vind ik belangrijk. Mm-hmm. Welke uitkomst heeft dat eigenlijk op de wereld? En dan als er een positieve uitkomst is, kan jouw intentie zijn, ik wil gewoon 1 miljoen volgers en ik wil superveel knaken. Maar ja, ik help de mensen bij. Dus soort van win-win, we worden allemaal gelukkig.
Oké, dat is een goeie. Dat doet me ook een beetje denken aan Rockefeller, waar we het een tijdje vaak over hebben gehad. Dan heb je een netwaarde van 300 miljard, maar je doel van het leven is eigenlijk om al dat geld weg te geven. Dus je hebt dan wel duizenden mensen, heb je een werk gegeven, Maar at the same time heb je ook een monopolie gecreëerd waar al die andere bedrijven failliet zijn gegaan. Dus je hebt, ja, wat ja. is juist, weet
ja,
je
wel? Ja, dat is helemaal lastig. En dat zie je ook wel even van bijvoorbeeld bij Bill Gates. Die is ook super rijk geworden en alles gaan weggeven.
Maar dan die vaccinaties, dat je ook van, wat ben je eigenlijk... Ik weet niet, het voelt dan zo dubbel, weet je. Ja. Je geeft dan dit weg, maar tegelijkertijd ben je ook vaccinaties in Afrika aan het weggeven, waardoor mensen doodgaan. Ja. Maar je bent wel 50 miljard hier aan het geven, dus...
Ja, het wordt een soort van rekensom van, kijk, hey, wat je allemaal goed doet en wat je allemaal slecht hebt gedaan. Maar dat is wel heel complex, want er zijn heel veel belanghebbenden.
Dus misschien aan God, dus niet eens misschien aan ons.
Ja, dat ook nog, hè, van, dat is inderdaad ook wel een invalshoek van wie zijn wij ook weer om te oordelen. Je kan natuurlijk wel zo rationeel mogelijk aanpakken. Maar wat ook wel grappig, effectief altruïsme is een stroming wat kijkt hoe kan ik met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk goed doen. Mm. En een van de strategieën die zij ook hebben in hun ding is gewoon van hey, earning to give. Oftewel, wordt een fucking botte rijke advocaat. Want dan heb je meer weg te geven dan als jij als Jan Modaal bij de appie vak aan het vullen bent.
Ja, dat was Rockefeller's filosofie.
Ja.
Mooi. Ik ben wel benieuwd, wat het net even een stukje over dat EQ dus te trainen is. Of je kunt dat een soort van aanpassen en IQ is daar veel minder flexibel of plastisch mee. Ik vraag me dan af, is er een bepaalde karakter in de Big Five? Dus bijvoorbeeld hoge neuroticism. Wat ervoor zorgt dat je gelukkiger wordt in het leven?
Ja, van de vijf is neuroticism het sterkst verband met mentale gezondheid. En een hoge score op neuroticism maakt minder gelukkig, minder mentaal gezond. Omdat neuroticism gaat over stressgevoeligheid, negatieve emoties, instabiliteit, angstreacties, somberheidsneigingen. Dus juist mensen met een hogere score op neuroticism.
Voor de mensen die niet weten wat het is, zou je het heel snel kunnen uitleggen?
Ja, neuroticism, één van de Big Five eigenschappen, die dus inderdaad eigenlijk gaat over de vatbaarheid voor stress, negatieve emoties, vluchtreacties, somberheid, boze reacties ook. Dus met name moeite dus gewoon hebben met emoties en veel negatieve emoties ervaren. Okay. Ja. En mensen die daar dus hoger op scoren, gemiddeld dus ook hogere kans op het ontwikkelen van stemmings- of angststoornissen bijvoorbeeld. En dus ook gewoon minder gelukkig.
En je kunt er dus een soort van voor zorgen dat het omlaag gaat, ook al is het hoog bij je momenteel.
Ja, dus uitgangspunten. Aan de ene kant is dat een beetje het genuanceerde verhaal dat persoonlijkheid heel stabiel is. Dus we zien vanaf 25ste levensjaar ongeveer. Dus jullie hebben nog even om te veranderen. Okay.
Dus nu zou veel mogelijk
dus
leren.
Nu veel erin stampen. Ja, inderdaad, we zien wel vanaf 25 à 30 dat die dan meer stabiel wordt. Mm-hmm. En dan zijn wel een beetje wisselende onderzoeken. Sommigen zeggen van hey, dat die 1% per decennium verandert. Dus dat is heel weinig. Anderen zeggen van okay, 1 tot 2% per jaar ook mogelijk. Aan de ene kant, het is heel stabiel, maar het is wel te beïnvloeden. Dus stel even bijvoorbeeld dat jij, als we even bijvoorbeeld een andere eigenschap pakken, agreeableness. Agreeableness gaat over de mate waarin jij in sociale contacten altijd gericht bent op de harmonie bewaken en de behoeften van de ander. Versus zij meer juist narcistisch, Machiavelli in je eigen behoeften. Stel bijvoorbeeld dat jij super hoog scoort op agreeableness. Dus je bent je altijd maar aan de ander aan het voegen, aan het aanpassen om de harmonie te bewaken. Als je dan zegt, hey, ik ga eens leren bewust trainen om in salarisonderhandelingen eens een keer te onderhandelen. Oeh, ja, ik wil eigenlijk wat meer geld hoor. Terwijl je dat super spannend vindt. Of in de relatie een keer zeggen, ja, ik zou eigenlijk wel een keer hebben dat jij een keer het eten betaalt of whatever. Ja, dus je kunt dat wel met bewuste inzet, kun je er wel flexibeler in worden. En dan is wel het genuanceerde verhaal. Als jij bijvoorbeeld een extreme 90 score hebt, zal zeer waarschijnlijk nooit een 40 gaan worden. Maar je kunt wel met bewuste oefening over tijd en mogelijk meer bijvoorbeeld een 70 wat gematigd ervan maken.
Zal je instinct dan nog wel gewoon hetzelfde blijven, maar dan misschien je moed wat verandert?
Ja, dat is een goeie. Dus die persoonlijkheid is de natuurlijke neiging. En die is best wel emotioneel ingegeven. En ik heel erg vanuit van nature, nurture, maar die is er. En het is wel heel erg vanuit wat het over bewustwording. Het stukje cognitief overkomen wat je emotioneel gegeven is. Dus die emotionele neiging is inderdaad meegaan met de ander. En dat wil ik cognitief overkomen om mezelf te ontwikkelen. En die emotionele neigingen, die zit er zeker in. Dus wat zegt, die zal nooit een nul worden. Maar door succeservaringen op te bouwen, we hebben gewoon neuroplasticiteit. Dus het brein kan over tijd gewoon nieuwe verbindingen maken. Dus door vaak succeservaringen te hebben, kan er wel een bepaalde verandering optreden, waardoor die eerste emotionele impuls wel minder intensief en minder sterk wordt.
Ja, dus als je ook ziet van hey, als ik iets minder agreeable ben bij een sollicitatiegesprek en het lukt, dan train je jezelf daar soort van ook op dat het.
Ja, je hebt toch gewoon een positieve feedback loop weer. En dat is wel van dat is ook als je het dus ook wil gaan soort van trainen of ontwikkelen, is het dus wel ook relevant om niet in één keer te grote stap te gaan nemen. Mm. En want als je dan namelijk een negatieve ervaring hebt, Dan wordt die volgende keer wordt soort van nog moeilijker en die reactie wordt nog meer versterkt. Dus wel goed om soort van even een klein voetje, een teentje, een kleine teen buiten je comfortzone. En dan je grote tenen, dan misschien eens een heel voetje. En in kleine stapjes te gaan oefenen om vanuit competentie, beleving, succeservaringen echt een positieve verandering over de termijn te kunnen bouwen. Ja.
Ja.
Heel vet dat je zelf gewoon dat kan aanleren.
Ja, zeker, zeker.
Dus, zullen we beginnen met de vraag?
Ja, we hebben dus wat luisteraars vragen gesteld. En we hebben een we zijn de straat op gegaan en we hebben een vraag op straat van een luisteraar. Dus ik zal hem even...
Zal ik hem spelen?
Ja, graag.
Dus als jij een groot probleem zou moeten samenvatten in je leven of van leeftijdsgenoten, wat is dat dan?
Voor mij, het eerste dat in mij opkomt is consistentie, man, denk ik. En gewoon consistent je dingen blijven doen, want je weet eigenlijk heel goed wat je moet doen. Maar ik denk dat ja, zelfs jij er ook mee eens bent, dat het gewoon lastig is om consistent vroeg wakker te worden, te gaan gymmen, aan school te zitten als je naar school gaat. En gewoon je werk te doen waarvan je weet dat je het moet doen. Daar heb ik moeite mee, maar ja.
Perfect, man. Dankjewel.
Dus eigenlijk een beetje een algemene vraag over consistentie. Hoe hou je dat nou vol? Heb jij daar mensen mee die daar ook mee struggelen?
Ja, zeker. Eentje wat heel veel voorkomt. Ik denk dat de voorwaarde ook is, hè. De voorwaarde is motivatie. Dus dat ik zelf inzie, als we het hebben over autonome motivatie, dat ik zelf inzie waarom ik dit echt wil. Als ik dat niet doe, zou ik altijd weer gaan terugvallen. Hè. Dus als ik kijk naar motivatie voor me. Als je niet zelf inziet waarom je het echt wil, dan hou je iets vaak maximaal 6 maanden vol. En dan volgt er een terugval. Dus voor echte consistentie, eerste stap. Hey, inzien waarom hecht jij waarde aan het resultaat, of waarom vind je het zelf leuk of belangrijk, dat een van die autonome motivatievormen er is. Als je dat voor jezelf scherp hebt, dan heb je pas eigenlijk de voorwaarden. Dus het kan ook zijn, hè, van even iemand zegt, ik wil consistent vroeg opstaan of naar de sportschool gaan. Maar als je hem vraagt van waarom wil je dat echt, dat hij niet een goed antwoord kan geven. Ja, misschien moet je dan niet consistent vroeg opstaan, want misschien ben je wel een avondmens en past het helemaal niet bij je. Mm-hmm. Dus het is eerst wel eens, hè, van we voegen ons altijd naar, oh, ik zie op social media dit en dit en dit en dit. Nee, we hadden het vorige keer ook over inchecken bij jezelf. Wat is voor mij een goed leven? Wat vind ik eigenlijk belangrijk? En daarna kunnen gaan handelen. Dus eerst denk voorwaarden die motivatie echt scherp hebben waarom je het zelf echt wil. En alleen ermee aan de slag gaan als je het ook zelf echt wil.
Ja.
Vanuit daar, om gewoontes te ontwikkelen, hebben we gemiddeld 66 dagen nodig. Met de nuance dat daar hele grote individuele variatie tussen zit. Dus sommige mensen lukt het in 3 weken, anderen tot bijna een jaar. Van als jij bijvoorbeeld een gast bent van 16 die super gemotiveerd is om consistent te gaan gymmen. Of je bent een gast van 60 die 50 jaar heeft gerookt en wil stoppen met roken. Dan heb je vanaf je 10e gerookt een beetje vroeg, maar je snapt het principe. Dus oftewel, er zit een verschil in hoe makkelijk of moeilijk het is om die gewoontes te veranderen. En daar hebben we weer allereerst voorwaarden weer bewustwording nodig. Nou, wat kunnen we doen om bewustwording te vergroten? Zeker ook gewoon journalen. Dus hou je jezelf bij een dagboekje, logboekje. Hey, heb ik vandaag vinkje gezet, het gewenste gedrag gedaan? Implementatieintenties zijn ook nuttig. Implementatieintenties zijn hele concrete als dit, dan dat plannetjes. Oftewel, als situatie X zich voordoet, dan doe ik Y. Hey, dus als ik 's ochtends wakker word, dan ga ik eerst 30 minuten wandelen. En des te scherper je dat voor jezelf verwoord hebt. Misschien als reminder op je telefoon hebt, of echt gewoon een post-it note op je slaapkamerdeur, whatever. Des te scherper die op je netvlies zit gebrand, des te groter de kans wordt dat je hem ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Daar hebben we heel veel data voor. Dus dat is een hele krachtige tool, die intenties gewoon als reminder inbouwen. Vanuit daar het nieuwe gewenste gedrag gewoon consistent gaan uitvoeren. En het dus elke keer op ook blijven reflecteren. Dus journalen, vinkjes kunnen zetten. Mm-hmm. En over tijd zal het meer gewoontegedrag worden. En dan is nog één ding belangrijk. En dat is terugvalpreventie. Want waar het vaak misgaat, is oké, je hebt een keer kloten geslapen, of een keer stress, of een slechte week. En dan zien we vaak, dat ene koekje op het zwart-wit denken. Dan kan het hele pakje koekje wel leeg. Terwijl, er zitten wel wat calorieënverschil tussen. Dus van mensen zien vaak niet soort van die 50 tinten grijs die ertussen zitten. Maar daar zit juist het goud in, al dat grijs. Dus wat we met autoregulatie noemen we dat doen, is dat je de belasting en belastbaarheid, dus belasting, hoeveel leg je jezelf op, belastbaarheid, wat kan je op die dag en die week aan, dat je dat met elkaar gaat matchen. Dus oftewel, als ik een mindere dag of week heb, mijn belastbaarheid ligt lager, zal mijn belasting ook lager komen te liggen? En dat is dus eigenlijk de vraag die je zelf stelt. Wat is voor mij op mindere dagen een acceptabele ondergrens? Hey, als ik echt klote slaap of ik heb het super druk, is mijn ondergrens om minimaal nog in ieder geval 15 minuten te gaan wandelen. Hey, ik heb echt klote week, ondergrens om in ieder geval mijn partner nog een kus op de wang te geven, ook al wil ik het eigenlijk niet. Dus een ondergrens bepalen voor die slechte dagen en weken, om te voorkomen dat die slechte dagen en weken tot een hele terugval leiden en tot het stoppen met zetten van je vinkjes.
Ja, dus stoppen met dat extreme loyaliteit voor een bepaalde routine, maar dan ook gewoon inzien, oké, nu heb ik een wat drukkere week, dus nu ga ik het niet naar nul veranderen, maar ga ik het veranderen naar, oké, misschien 2 keer per week trainen, of misschien 2 keer een half uurtje, gewoon iets verminderen, zodat je die consistentie blijft houden.
Ja, exact. Ja, die consistentie doorzetten is het allerbelangrijkste. En van juist als je vast wil houden aan je hoge lat, ook in slechte weken, dan lukt het vaak niet. Maar dan moet je gewoon je lat wat verlagen. En is dat haalbaar, is dat nog steeds het doorzetten van de consistentie.
Ja, want erin komen, dat is altijd zo lastig. Dat merkt iedereen, denk ik wel.
Dat is altijd van de metafoor van die eerste dominosteen. Die zal dat moet je heel hard tegen duwen. En als die eerste dominosteen helemaal omvalt, je dan gaat de rest veel makkelijker.
Ja, precies. En is dat ook een ding dat mensen dan meteen een te groot doel zetten? Want het is inderdaad heel herkenbaar dat iemand dan zegt, ik wil 6 keer gymmen. En dan heb je 1 dag overgeslagen en dat je denkt van, het heeft nu geen zin meer. Ja. Ik skip elke dag.
Precies. Ja, dat is precies inderdaad, je lat gewoon veel te hoog legt. Dus leg hem inderdaad wat lager. Maak hem net veel realistischer. En je kan beter ook weer vanuit, hey, ik ga eerst 2 keer succeservaring naar 3 keer succeservaring naar 4 keer. Dus beter vanuit weer die kleine stapjes buiten de comfortzone succeservaring opdoen, dan 1 keer hoogs inzetten en dan inderdaad falen en denken, oh ja, shit, ik kan het niet. En die frustratie inderdaad ervaren.
Precies. Ja, wat ik zelf gebruik, wat heel erg werkt, en dan heb je ook, dan koppel ik het ook met die afvink, wat jij net zei, is een soort van groepsdruk. Dus wij hebben een app en het heet Habit Share. En dan kan ik samen met mijn stiefbroer zien wat hij wel of niet heeft gedaan. Dus we hebben gewoon een lijstje van hardlopen, naar gymmen, naar pornografie, naar echt alles. En dan tik je in de avond, tik je het groen of je tikt het rood. En dan kun je bij elkaar zien van, hey, je hebt dit niet gedaan of je hebt dat wel gedaan. Het nare ervan is van, als jij nu rood invult, hij weet dat ik het niet heb gehaald. Dus dat blijft in je hoofd zitten. En vaak ga je ook elkaar appen van, niet per se van, je hebt het niet gehaald, je bent echt slecht, maar, oh, je hebt het niet gehaald, wat is er misgegaan? Of waarom heb je het niet gehaald? Kon je niet met mij mee gymmen of zo? Of wat gebeurde er? Dus dat helpt heel erg, dat groepsdruk.
Ja, accountability helpt zeker. Ik heb ook echt mensen gehad die gewoon, als je hebt over stoppen met roken, gewoon tegen de maatjes zeiden, je hebt €1000. Ik krijg het alleen maar terug als ik stop met roken volgende week. En je hebt zelfs ook voor mij sites, hoorde ik een keer van iemand, gewoon internationaal, dat je gewoon ergens met iemand in Amerika gewoon samen gewoon in een videocall zit en dat je allebei een taak gaat doen. Dus je zegt ook gewoon niks tegen elkaar. Je gaat gewoon allebei, je houdt gewoon je camera aan en je gaat gewoon allebei je taak doen. Zodat je gewoon allebei gewoon gefocust bezig blijft. Die sociale accountability, dat werkt wel gewoon. Is wel weer de valkuil, we hadden het over autonomie. Het neigt wel een beetje naar externe druk. Hè? Dus het is wel van, hoe duurzaam is het? Dus soort van om iets te kickstarten, hè? Die even een aanzet te geven, opstart, denk ik dat het heel nuttig is. Maar niemand wil de rest van zijn leven, tenminste zou ik niet willen, in een groepsapp zitten om elke dag alles te moeten doorgeven. Of in een video komen met een gekke Amerikaan die ook een taak aan het afronden is.
Ja, dat is dus die fine line inderdaad. Dat is die fine line. Alleen ik denk, als je het met iemand doet die wat meer betrouwd is, plus het is nog een hele makkelijke app, wat misschien 30 seconden is, dan is het misschien wel minder erg. Alleen, ik vraag me af of het dan minder uit discipline komt, maar meer gewoon uit angst voor het feit dat iemand ziet dat je niet hebt gehaald.
Ja, ik denk dat het gaat heel erg als we kijken naar het motivatiespectrum, zoals we dat noemen, introjectie. Dus gemotiveerd worden vanuit externe druk, schaamte en niet goed genoeg schuldgevoel. En dat is niet duurzaam. En inderdaad, je moet het ook volgens mij voor je levensgeluk niet willen om de rest van je leven die druk te ervaren sociaal richting anderen. Cool. Dus ik denk dat voor een periode om een gewoonte te bouwen, dat het prima tools in je toolbox om te benutten. Maar dat niemand zegt dat ik wil de rest van mijn leven, wil ik naar gekke Amerikanen roze rode vinkjes moeten zetten of zo.
Nee, precies. En het is denk ik nog wel lastig van, heb jij advies voor mensen om dan achter het antwoord te komen van, wanneer moet ik iets forceren en wanneer moet ik iets laten gaan? Moet ik die consistentie forceren of is het misschien inderdaad, heb ik niet die motivatie?
Ja, ik denk dat dat belangrijk is om van weer voorwaarden, waarom wil je het echt? Hè? Dus dat is een belangrijke. Dat je die echt overtuigend kan beantwoorden vanuit een stukje zelfreflectie.
Precies. Dus niet van als je even geen zin hebt om te gymmen, betekent het niet dat je het helemaal niet wil. Nee. Want die diep van binnen weet misschien.
Ja, zeker. Dus dat is heel erg ook autonome motivatie. Hè? Dus ik doe het niet omdat ik het leuk vind, maar omdat ik het belangrijk vind. Mm. Hè, dus tanden poetsen vind je ook niet leuk, maar je doet het omdat het nuttig en belangrijk voor je is. En dat kan ook prima zijn om het vanuit daar gewoon te doen, zeker. Mm. En het is ook natuurlijk, ik denk dat dat een belangrijk perspectief is. de long term en de duurzaamheid. Dus als ik dit gedrag zou herhalen over tijd, wat gebeurt er dan? En dat kan dus ook betekenen als jij te gedisciplineerd vast wil houden aan 6 uur opstaan, wat ik sowieso niet per se zou adviseren, tenzij je om 8 of 9 uur gaat slapen. Maar als jij te gedreven ergens aan vast wil houden, wat niet gezond is, ja, dan is het sowieso ook niet duurzaam. Dus hey, als ik dit gedrag wat ik vandaag ga doen, als ik dat een jaar ga herhalen, waar sta ik dan?
Ja, dat is denk ik goed inderdaad. En of je daar ook dus dan wil staan. Dus laten we zeggen, jouw consistentie is... je hebt een keer voor jezelf het doel gezet om goed te worden in boksen. Maar je eigenlijk op de lange termijn wil je geen bokser worden. Dan kun je dat voor jezelf gaan navragen. Is dit al?
Ja, zeker, zeker. Ja.
Gewoon heel, we hadden het ook vorige podcast over van jezelf inbeelden in de situatie als het is gelukt. En als je dan geen gevoel van blijdschap voelt, dan is er waarschijnlijk niet iets.
Ja, precies. Als je gewoon een soort van visualisatie gaat doen of even incheckt. Hey, als ik dit morgen al bereikt heb of volgend jaar, hoe zou ik me dan voelen? En als je niet per se anders voelt, nou, dan waarschijnlijk dat het ook echt niet zo waardevol voor je is.
Ik denk dat een hele goede oefening is. Voor mij ook, ja. Mm-hmm. Echt waar.
Volgende vraag?
Ja. Oké, we hebben nu een vraag ingestuurd gekregen via bericht. Ik zie tegenwoordig dat mensen vaker op korte termijn geluk najagen, terwijl dit op de lange termijn vaak niet goed uitpakt. Hoe komt dit? Is dit te wijten aan de drang om constant iets op social media te delen, of is er een andere verklaring voor? Mogelijk speelt de verkorte aandachtsboog van mensen ook een rol.
Ja, we hebben het vorige keer gehad over de verschillende vormen volgens mij van geluk. Ook met het belangrijkste onderscheid om die nog even te herhalen tussen hedonistisch welbevinden. Wat gaat over inderdaad korte termijn in het moment. Dus Ben & Jerry's eten, leuk gesprek met iemand hebben, seks hebben of gewoon genieten van muziek, whatever. Dus in het moment zelf genieten, hedonistisch. En dan hebben we eudemonisch welbevinden, wat meer gaat over zingeving, voldoening en lange termijn. Dus even inderdaad een voorbeeldje van iemand die net vader of moeder is geworden. Die is er echt niet hedonistisch van aan het genieten om er 4 uur 's nachts uit te gaan om een vieze poepluier te verschonen. Maar die ontleent er op termijn wel veel eudemonisch zingeving aan. Dus er zit inderdaad een verschil in duurzaamheid. En als je kijkt gewoon even van een stukje neurobiologie. Ja, we zijn gewoon gemaakt eigenlijk heel in de basis om voor negatieve shit weg te lopen en naar positieve shit toe te rennen. Dus je hele systeem is ook gewoon gemaakt op comfort en op genot nastreven. Dus dat zit heel erg neurobiologisch in. En we moeten van de daden, want we zijn inmiddels geen apen meer. Dus als we ook lange termijn gelukkig willen zijn, moeten we een soort van die short-term gratification pleasure, moeten we gaan overriden met wat doet er ook echt op lange termijn toe. En daar hebben we wel ook bewust in te kiezen. En zo interessant dat ook hier zijn individuele verschillen. Sommige mensen neigen van zichzelf meer naar hedonistisch welbevinden. En andere mensen neigen van zichzelf al meer naar een soort van duurzame voldoening opzoeken. Dus voor bepaalde mensen is het ook nog een soort van misschien moeilijker of makkelijker om een bepaald level van welbevinden te vinden. Ja, en ik denk dat wel even, want hij stipt ook aan in zijn vraag, hij zei van social media, dat dat zeker een rol speelt. En vooral dan vanuit het ideaalplaatje van alles is mogelijk. Hè. Dus als je gasten ziet van, wat het nog over die YouTubers die 20 zijn, die miljoen hebben, die in Lambo rijden, weet ik het. Ja, dat wel een heel vertekend beeld geeft over wat er mogelijk is, waar je al zou moeten zijn in het leven. Dus ik denk dat ook, het is wel interessant, er wordt wel best wel ook gebashed op social media, of het mensen ongelukkig maakt. En wat we zien is vooral als jij al niet gelukkig bent, dan maakt social media je nog ongelukkiger. Mm. Maar als jij gelukkig bent, dan zien we dat niet. Dus als jij zelf ontevreden of ongelukkig bent, gefrustreerd bent over je leven, en je gaat dan op social media zitten, dan wordt dat erger. Maar als jij blij bent met wie je bent, dan kun je prima op. Dan zien we dat negatieve effect van social media zien we niet, dan kun je daar wel prima op zitten.
Ja, want inderdaad, voor mijn gevoel is op social media het enige wat je ook ziet, dat hedonistische geluk. Want je ziet niet iemand 5 jaar werken en dan pas iets krijgen. Dus 5 jaar die zingeving nastreven. Maar je ziet alleen maar dat het lijkt wel op overnight succes heel vaak inderdaad.
Ja, dat ik denk dat van een Lambo en mooie vrouwen, Dembelzerian stijl, ja, dat verkoopt. Versus gaan achter je laptop zitten om 6 uur 's ochtends met een beetje slaperig. Ja, dat is niet wat verkoopt. Of een baby gaan verschonen of zo, weet je.
Precies.
Dus, en ik denk ook wel dat interessant is van dat ook wel soort van in het bubbeltje is waarin wij zitten. Ja, ik denk dat sowieso ook relevant is om even weer uit te zoomen, dat als het goed is, even aanname dat een gemiddeld mens wel een kinderwens heeft, dat over het levensloop sowieso je prioriteiten gaan veranderen. Want nu zitten we ook wel vaak in een levensfase van geld, macht, status, ik moet nog bouwen, ik moet nog groeien. En als jij straks kids hebt en met verder in het leven, krijg je als het goed is ook andere prioriteiten. En heb je meer verantwoordelijkheid ook dan je eigen levensgeluk. Dus het is niet voor niks eigenlijk dat ik net dat voorbeeld aanhaalde van mensen die voor het eerst ouder worden. dan zie je in één keer, er is iets groter dan ikzelf. Dus dan verschuif ik automatisch vaak al van meer hedonistisch naar meer zingeving. Want ik zie in één keer dat er iets belangrijker is dan mijn eigen geluk. Dus van mensen worden pas echt volwassen als ze kids hebben. Want dan is er iets wat waar ze verantwoordelijk voor zijn, wat belangrijker is dan hun eigen genot. En dan zien we vaak dat mensen ook al een bepaalde transitie ook in een soort van levensgeluk en waarde doormaken.
Ja. Is de oplossing misschien gewoon jong kinderen krijgen?
Ja, oprecht. Ik denk dat, van het is natuurlijk wel, we hebben, volgens mij is de gemiddelde leeftijd bij vrouwen dat zij een kind krijgen in Nederland nu 29,9 jaar. En bij mannen iets boven de 30. Ja, mijn moeder was volgens mij 23 toen ze mijn oudste broer kreeg. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar we hebben wel, dat noemen we emerging adulthood. Dus een beetje de 20e jaren. Waarin mensen zichzelf gaan ontplooien, ontwikkelen, zoeken wat ze willen. Relaties uitproberen, noem het maar. Ja, vroeger was dat niet. Nee. Vroeger was het dienstplicht. Trouwen, kids en snel een huis kopen. Dus we hebben wel echt een andere tijd, waardoor soort van die emerging adulthood er een nieuwe levensfase bij is gekomen. Waardoor we zeker wel gemiddeld genomen gewoon later volwassen worden.
Ja, die vrijheid heeft ook wel een prijs, denk ik.
Ja, ik denk dat volgens mij hebben we daar vorige keer ook over gehad, dat we nu inderdaad de vrijheid hebben om onszelf te ontwikkelen, maar dat we daar niet per se gelukkig worden. Meer keuze maakt niet per se gelukkiger. Als jij 50 soorten jam hebt in de supermarkt, of je hebt er 2... Ja, ik heb liever voor mijn levensgeluk kan je er beter 2 hebben. Want dan doe je de ene week doe je de ander, de andere keer doe je de ander. Dan heb je een vol leven, heb je alles ervaren wat er is. Mm-hmm. Maar 50 smaken en dan de perfecte uitkiezen die jij dan op die dag wil. En dat even trekken naar miljoen opleidingen en banen, wat je allemaal voor gekke shit, waar je tegenwoordig geld mee kan gaan verdienen. En partnerselectieproces, duizenden vrouwen die je kan gaan zoeken en swipen. Ja, al die keuze is niet. Het lijkt heel mooi, maar voor ons levensgeluk is het niet per se positief. Maar
misschien ook tegen de gematigdheidprincipe. Mm.
Ja, een mooie koppeling, zeker, zeker.
Denk je ook dat omdat er zo'n overbod van alles is, dus van banen en van vrouwen bijvoorbeeld, dus je kan als man zijn snel van partner naar partner, ook omgekeerd, dat je dan ook sneller de 3 dingen gaat gebruiken wat in de donkere driehoek zit?
Leuke vraag, leuk jullie die koppeling leggen. Ik denk wel dat we als samenleving gemiddeld genomen veel verschoven zijn van wij naar ik. Hè? Dus wel veel inderdaad vanuit de maakbaarheid van het staan en met mezelf bezig. Dus ik had inderdaad bijvoorbeeld ook met mijn vader ook wel eens over relaties en zo en keuzes erin. Ja, en hij zei gewoon van ja, het soort van het leven liep zo, het kwam zo uit. Terwijl ik zit helemaal soort van, oh ja, je kan keuzes maken en is het wel de passende persoon en bla bla. Ja, nee, ja, ik koos daar gewoon voor. Ja, dat leven was gewoon zo. Dus ik denk wel dat de maakbaarheid van het bestaan en de ontwikkeling van de samenleving ons meer individualistisch heeft gemaakt. En individualisme heeft zeker natuurlijk wel neigd naar een soort van narcisme, machiavellianisme. Hey, ik vind mijn gewin, mijn behoefte, mijn succes vind ik belangrijker dan de groep en dan die van jou. Dus die link kan ik me zeker wel wat bij voorstellen.
Ja, want daar maak ik me altijd zorgen over. Bij nou, nu is dat wel weg, maar dat ik dan, als je dan van vrouw naar vrouw gaat, dan ben je een soort van machiavellianisme soort gedrag aan het tonen en dan niet verwachten dat je daarvoor een prijs gaat moeten betalen uiteindelijk bij je toekomstige vrouw.
Ja, ja, dat is wel interessant. Ik denk dat 2 perspectieven die direct te binnen schieten, denk ik. 1, dat er wel gewoon van, als je kijkt naar evolutionaire psychologie, mannen wel andere seksuele strategieën hebben ontwikkeld over de evolutie dan vrouwen. Dus mannen zijn van nature, mannen hebben een lagere ouderlijke investering. Oftewel, wij hoeven het kind niet 9 maanden te dragen. Mm-hmm. Dus als gevolg daarvan hebben mannen wel een seksuele strategie in evolutie ontwikkeld. Van hey, meer partners, van meer diversiteit in partners. Dus
goed.
Dat is wel even de evolutionaire kant.
Cool.
Maar de ethische kant. Je kunt je afvragen, stel bijvoorbeeld dat jij nog maag bent en dan kom je je vrouw tegen. Is een soort van, ja, je maakt daar het beste van. Maar als jij met 50 vrouwen in de bed bent geweest en je komt daar je vrouw tegen, dan dikke kans dat er tussen die 50 dat er een aantal zaten die op bepaalde aspecten fijner, leuker, beter waren dan die ene. Mm. Dus hoe meer smaken jij uitprobeert, hoe hoger je lat op bepaalde vlakken komt liggen. Wat juist ook weer dat geluk weer heel erg in de weg kan gaan zitten.
Ja, want dat betekent ook niet per se. Want vaak ga je het ook niet meten op de juiste dingen, toch? Mm. Als je zegt beter, dan zeg je misschien wel mooier. Maar dat betekent niet per se beter in moeder zijn of wat dan ook.
Ja, 100%. Ik denk dat zo interessant. Ik heb, even meer persoonlijk, maar ik heb nu sinds een jaar een relatie. En we hebben ook onze ups en downs gehad. Dat je bij jezelf incheckt, oké, wat is er echt belangrijk? En dan inderdaad kom je er vaak wel toe uit. Hè, van soort van knapper, beter op een bepaald punt kan altijd. Maar wat doet er echt toe? En dan kom je toch wel inderdaad uit. Hè, wat jij ook zegt, van oké, hoe is de communicatie? Voel ik me aangetrokken? Is er een basis van vertrouwen? Meer heb je niet nodig. Mm-hmm. En inderdaad, qua waardesystemen, visies, is iemand een goede potentiële moeder voor mijn kids als je die lange termijn ambitie hebt? En heeft ze bepaalde kwaliteiten in communicatie, conflicthantering, is belangrijker dan de cupmaat of andere zaken.
Ja, ik denk dat een Victoria's Secret model niet die lunch voor je zou maken wat je vroeger had.
Ja, precies. Ja.
maar is het anderzijds ook niet zo dat als je juist heel weinig opties hebt, dus laten we zeggen je bent nog een maagdje of er is geen social media, je ziet weinig vrouwen en de eerste beste vrouw die je dan tegenkomt, daar settle je eigenlijk mee. Dan heb ik vaak ook zoiets van, is dit dan wel de juiste partner?
Ja, ik denk dat dus dat zo'n beetje de tegenstrijd, hè, meer keuzes hebben. Wat we wel zien, maar dat zijn wel meer andere voorbeelden dan bij een partner. Maar we hebben bijvoorbeeld wel onderzoek dat als we zien dat mensen eenmaal een keuze gemaakt hebben, maar dat is dan meer bijvoorbeeld voor een auto, voor kleding of een woning, dat ze hem dan gaan rechtvaardigen. Hè, dus of ik twijfel heel erg, maar zodra ik hem gemaakt heb, oh ja, deze auto is ook wel echt mooier en dit is ook wel echt beter.
Dus toch iets van cognitieve dissonantie of zo, dat je een soort van probeert te verkleinen.
Ja, precies. Je hebt soort van die tegenstrijd, die cognitieve dissonantie, die ambivalentie, die wil je oplossen. En als je dan de keuze hebt gemaakt en je kan ook niet meer terug. Mm-hmm. We zien ook dat als mensen hun keuze nog kunnen wijzigen, zijn ze gemiddeld genomen bij dat soort dingen, zijn ze ongelukkiger. Dus als ik mijn auto nog kan inruilen of mijn kledingstuk, ben ik ongelukkiger dan als ik dat niet meer kan. Als ik het niet meer kan, dan ga ik het beste van maken. Ja. Ga ik hem volledig rechtvaardigen. Dus ik denk wel dat van gewoon eenmaal de keuze maken, dan ga je er gewoon het beste van maken. Maar tuurlijk wat jij zegt, van er zit wel natuurlijk weer de nuance in van, hey, als jij je allereerste persoon waarmee je tegenkomt, waarbij dat je daar een soort van je hele leven voor kiest, dat er mogelijk iemand had kunnen zijn die een betere match was. Maar dat is ook weer vanuit, en we hebben ook, als je even de soort van wetenschappelijk evolutionair naar kijkt, is überhaupt het hele idee van een the one of perfect of de waarde is fucking bullshit. Ja. Er zijn een soort van tienduizenden mensen op de wereld waar jij gewoon een goed leven mee kan hebben. En dan is het aan jou welke van die tienduizenden je op welk punt in je leven zegt van, hey, dit is gewoon, hier kan ik goed leven mee hebben. En daar kiezen we allebei voor.
Ja, en als je gelukkiger door wordt, dan maakt het eigenlijk ook niet uit. Als je dus de eerste beste vrouw bij de bakker gewoon als vrouw neemt en het brengt je geluk, dan maakt het ook niet uit.
Ja, als het longte werkt en ik denk dat van een soort van perfect versus dat perfect een illusie is. En dat heb ik zelf ook wel moeten leren. Ik heb zelf ook op alle vlakken hoge eisen die ik aan mezelf dan stel. Dus dan ook weer aan een partner gaan stellen. Mm-hmm. Maar het wel goed is om te beseffen van wat doet er echt toe? En goed is goed genoeg. En inderdaad, van dan wat doet er echt toe? Wel zei een soort van communicatie, vertrouwen, aantrekkingskracht. Meer heb je eigenlijk niet nodig.
Ja, want perfect, dan laat je ook niet echt ruimte voor groei, toch? Dus dan wil je eigenlijk een robot. Kan je net zo goed met ChatGPT trouwens.
Ja, zeker. Wat perfectie eigenlijk is dat mensen geen mooie punten aanhouden. Dat mensen geen fouten mogen maken. En als je inderdaad geen fouten mag maken, dan mag je ook niet ontwikkelen, niet groeien en niet leren. En dan kun je ook niet samen ontwikkelen, groeien en leren. Dus ik denk wederzijds fouten mogen maken, belangrijk überhaupt voor psychologische basisbehoeften vervullen.
Ja, maar er moet wel iets zijn van, dit is de max, I guess, van fouten of zo, of van dit is de maximale fout die je kan maken. Zoals bijvoorbeeld vreemd gaan natuurlijk. Ja, dat is one time thing.
Grenzen zijn wel belangrijk. Grenzen.
Ik denk dat is het van verschil. Ik had ook iemand in coaching en die had heel erg moeite met soort van grenzen aangeven. Maar er is een verschil tussen je behoefte of een voorkeur uitspreken of een grens aangeven. Aan een grens zit de consequentie verbonden. Ja. Hey, als jij dit gedrag vertoont, dan heeft dat deze consequentie. Dan ga ik met mijn sloffen naar je lopen gooien of weet ik wat. Of ik ga de vaatwasser niet uitpakken. Of je krijgt de maat geen seks. Of ik maak het uit. Mm-hmm. Een grens zit een consequentie aan. En ik denk dat het heel belangrijk is als je hebt over een goede partnerkeuze. Dat er lerend vermogen, ontwikkelend vermogen in zit. Wat we net al zeiden. Dat als jij een keer iets uitspreekt, dat iemand het dan met tegenzin doet, maar het wel voor je doet. Dus je best doen voor iemand en samen mogen leren, ontwikkelen en groeien. Dan dat je daar, dat een hele mooie is om daar naar te kunnen zoeken.
Ja. Ik wil nog iets dieper op ingaan. Ik vind dat wel een interessant topic. Maar zijn er, denk je, vragen die belangrijk zijn om te stellen voordat je met een partner een relatie ingaat?
Ja, dat is heel belangrijk dat je van de dag gewoon altijd van daten wordt dus benut voor oké, hey, leuke dingen doen, maar je wil de ander echt leren kennen. Dus inderdaad, dat betekent juist de vragen moeten stellen van, hey, heb je een kinderwens? Hoe zie je de lange termijn voor je tussen huishouden, takenverdeling? Wat zijn eigenlijk je normen en waarden? Dat zijn de zaken waar je over op één lijn moet gaan zitten. En tuurlijk moet je het ook leuk kunnen hebben, maar long term is wel, je moet iemand vinden waar je de dagelijkse dingen doen mee leuk gaat vinden en vol gaat houden. Dus boodschappen doen, samen koken, alle shit moeten regelen. Dat moet je samen leuk zien te maken. En dat kun je makkelijker leuk maken als alles qua waarde, visie, als dat heel erg op één lijn ligt.
Ja, inderdaad. Gewoon die normale dagen. Het grootste gedeelte van je leven gaat zo eruit zien. Dus zorg ervoor dat dat leuk is.
Ja, want dat date is eigenlijk helemaal niet realistisch. Want je gaat eigenlijk dus met z'n tweeën naar Walibi of zo. Of dan ga je dit en dan ga je dat. Dus je ziet elkaar alleen maar in lol.
Ja, alsof je dat de rest van je leven doet. En tuurlijk, want het is wel belangrijk nogmaals, voor een soort van ontstaan van liefdesrelatie binding, dat je het leuk hebt, tuurlijk. Maar het is inderdaad wel, als je het alleen maar leuk kan hebben als je samen naar Walibi gaat, dat is inderdaad een vertekend beeld. Mm-hmm. Dus als je even van, maar dat is ook wel met welke intentie je date. Hè? Dus als je intentie ook gewoon zei, ik wil gewoon vrouwen ontmoeten, leuke tijd hebben, is ook een andere intentie. Dat zegt, nee, maar ik ben nu echt serieus op zoek. Dus ik ga gewoon vanaf day one serieuze vragen stellen.
Ja, en dus het is ook belangrijk om voor jezelf duidelijk te hebben wat je zelf wil. Of die kinderwens, of wat je. En vanuit daar kan je dan toch pas kijken wat je voor een partner.
Ja, zeker als je dat zelf niet scherp hebt, hè, dan wordt het een heel moeilijk gesprek van, ja, wat wil jij? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. wat jij wil. Ja, dat klinkt wel goed. Laten we dat maar doen. Dat wordt denk ik een heel lastig gesprek. Dus hebben we het vorige keer ook in de vorige podcast over, ja, je eigen long-term visie, missie, kernwaarden scherp hebben. Ja, ik denk dat überhaupt een belangrijke voorwaarde is om tot op een bepaald level jezelf en je toekomst te kennen. Voordat je inderdaad echt een goede keuze erin kan maken.
Duidelijk.
Ik heb nog een vraag over dus de kijkersvraag eigenlijk. Dat was dus van het verschil tussen die lange termijn en korte termijn. En toen hadden we het dus even over eudemonisch geluk, hedonistisch geluk. Hopelijk spreek ik het goed uit. Ja. Wat ik vaak om me heen zie bij leeftijdsgenoten is dat ze een beetje het idee hebben dat we dus nu een hedonistisch leven moeten hebben, veel plezier hebben, omdat in de toekomst, ja, ik ben nu al 21, laten we zeggen over 10 jaar, is de kans heel groot dat iedereen om ons heen kinderen heeft en een gesetteld leven heeft. En dat er een beetje gedacht is alsof dat dan niet meer kan. Is dit iets wat vaak terugkomt? Hoor jij dit ook vaak?
Alsof gesetteld leven geen leuk leven is.
Ja, ik denk dat het wel logisch is, hè, dat bij verschillende levensfasen bepaalde dingen meer passend zijn. Het is inderdaad wel zo, hè, van oké, je hebt nu minder verantwoordelijkheid, dus je kunt makkelijker drugs, vrouwen, alcohol, of wat je maar als leuk ervaart gaan doen. Omdat je nu, je zit wel nu aan de levensfase van weinig verantwoordelijkheid, dus je kunt wel meer hedonistische ervaringen op gaan doen. Van als je bijvoorbeeld kijkt inderdaad naar, nou even inderdaad, oké, ik wil naar een festival en ik wil wat nemen. Ja, dat is makkelijker als je 20 bent en geen verantwoordelijkheid hebt. Ja. Dan als je in de 30 bent, een kind hebt en een hypotheek en gewoon al je vaste dingen. Dus dat de katers ook wat langer worden. Dus ik denk dat wel verschillende levensfasen zich wel lenen voor meer verschillende dingen. Wat we zeiden ook, er is ook wel heel natuurlijk een soort van verloop over de levensfase van meer hedonistisch naar meer eudemonisch. Maar dat er wel ook weer nuance in zit. Want juist wat je ook wel vaak ziet bij de 20e jaren, als ze meer die Sigma grind set van oké, 20e jaren, ik ga no fap, no vrouwen, no alcohol, ik ga helemaal niks doen. Ik ga alleen maar grinden. En dan ben je 30 en dan ben je misschien enigszins succesvol. En dan waren dat je 20 jaren, ja, ben je dan echt gelukkig. Dus ik denk dat de waarheid zoals altijd in het midden ligt. Ook weer uitzoomend. Als ik straks 30 ben, hoe wil ik terugkijken op mijn 20e jaren? En hoe heeft voor mij dan de goede balans uitgezien tussen leuke ervaringen, experimenteren of hedonistisch welbevinden en ook wel gebouwd en ontwikkeld? Want de realiteit is ook wel, de 20 jaren worden ook wel de defining decade genoemd. Dat legt wel echt het fundament voor waar je staat vanaf je 30ste. Er zijn mensen in hun 30ste die al bijna miljonair zijn. En je hebt mensen die van nog in de huurwoning zitten, nog bezig zijn met afstuderen. Dus het is wel heel erg van oké, hoe ziet voor jou een balans eruit tussen lange termijn een goed fundament leggen voor carrière, stabiele relatie of wat je maar belangrijk vindt in het leven, voor je lichaam zorgen. Versus hey, dat ik wel ook leuke ervaringen heb opgedaan. En die balans die zal zeker verschillen per individu. Hè? Dus mensen neigen soms wat meer naar het een of naar het ander. Maar ik denk dat wel überhaupt te weinig mensen hier bewust bij stilstaan en over nadenken. Omdat ze een soort van geleefd worden door wat de culturele norm is. Alcohol, studententijd, uitgaan, noem het maar.
Ja, ik geloof wel in het experimentatie, maar niet per se. Ik denk niet dat het per se een obligatie is. En wat ik nu heel erg zie bij onze leeftijdsgenoten is extreme gebruik van ecstasy vooral. Qua de tech house industrie is echt niet normaal groot. En ik zie dan dat iedereen elkaar ook soort van pusht erin van dit is het normale en zo moet het proberen het uit, weet je wel. Alleen wat je dan ook heel vaak ziet is dat gewoon een soort van best wel verdovende en verslavende middel is, waardoor je misschien heel je 20-jarige tijd kan weggooien en dan ben je 30 en is van oh shit, ik heb nog niet eens mijn studie afgerond en ik heb nog een huurwoning. Ja. Dus het is een soort van dat fabeltje van geluk. Van ja, tuurlijk, je hebt een extreme dopamine door de X. Ja. Maar uiteindelijk wanneer je 30 bent, is die dat.
Ja. Ja, niemand wil die gast zijn die op zijn 40ste nog elke week aan de M zit. Geen kids heeft. Dus niemand wil dat zijn. Tenminste, is even mijn aanname. Of je bent echt een beetje. Ja, dus dat is wel inderdaad wat we zeiden, al die balans. En even specifiek drugs is zeker de laatste decennia nog veel meer geworden. Mm-hmm. Toen ik 16, 17 was, toen kwam het niet in, zat het niet eens in onze referentiekader. Er was gewoon alcohol en er was het daarmee ook push. Oh, heel kratje op drinken, dat. Mm-hmm. Maar zeg maar, het hele stukje drugs genormaliseerd is wel weer een soort van nog iets later gekomen. En daar heeft zeker ook gewoon sociale omgeving wel veel invloed op. En dat is ook lastig, hè? Want je bent in een levensfase waarin je identiteit vormt en ontwikkelt. En je moet zelf ook nog leren kennen wie ben ik, wat vind ik eigenlijk. Dus je bent heel gevoelig voor die peer pressure, die groepsdruk. Dus het is ook een kwetsbare fase. En dat onderstreept denk ik alleen maar des te meer van wel het belang van bij jezelf inchecken en persoonlijke ontwikkeling. Ik vind ook echt bijvoorbeeld als ik kijk naar gewoon het schoolsysteem, dat zullen jullie denk wel beamen dat gewoon persoonlijke ontwikkeling zo echt een soort van een vak moet zijn wat je gewoon op basisschool, middelbare school krijgt. Hoe hou ik mezelf staande en hoe ontwikkel ik mezelf en blijf ik bij mezelf in een super complexe wereld die echt totaal anders is dan onze ouders bijvoorbeeld hebben meegemaakt.
100%. Ja. Ook al dat stukje zelfreflectie bijvoorbeeld, hoe luister je naar je emoties, dat soort dingen, 100% mee eens. Ja.
Gewoon een keer deze podcast dan tijdens de les aan
luisteren. Ja, precies, verplichte leskost. Ik geloof echt dat als dit, alles wat we hier bespreken, als dat gewoon verplicht wordt op scholen, dat wij een betere wereld krijgen, geloof ik 100% in.
Waarom denk je dat ze dat niet doen? Ik vind dat zo gek.
Ja, ik denk dat het schoolsysteem gewoon even van super traditioneel is. Hè. Het is een soort van landelijk en internationaal georganiseerd. Dus om daar verandering in door te voeren, gaat heel langzaam. En zo ook al gewoon even van ook een stukje marktwerking. Hè? Dus hoeveel budget geeft een overheid uit aan onderwijs? Dat is natuurlijk één invalshoek. En hè, van het gebeurt denk ik soort van op hele kleine schaal her en der een beetje. Maar we denken vooral dat gewoon het traditionele onderwijssysteem vooral gewoon super traag en log en langzaam is. En dat de politiek ook gewoon druk is met andere dingen.
En is het misschien ook niet de vraag of het überhaupt geschikt zou zijn voor dat schoolsysteem? Want dan krijg je dus weer een soort prestatiegericht vak. Waarbij het dus, en het moet meetbaar gemaakt worden van hoe goed kan jij reflecteren of hoe goed kan jij naar je emoties luisteren. En dan het is soort van ook niet de bedoeling, toch? Want iedereen is daar weer anders in.
Ja, ik denk dat hè, van dan zou vooral natuurlijk, dat is wel lastig meebaar maken, maar
dan
dat kan
moet het
wel.
Net als kunst worden, weet je wel. Kunst had je ook vroeg op middelbare school.
Ja, handvaardigheid was ik niet heel goed in. Maar,
ja, ik ook
dat,
niet, maar.
Dat je wel van, zijn we inderdaad gewoon meet van een A-punt naar een B-punt, dus dat er wel groei in zit. En ik denk dat het wel ook aankomt op inderdaad opdrachten kunnen uitvoeren, die beoordelen, kunnen reflecteren, dat je dan gewoon daar gewoon wel een beoordeling aan kan hangen. Dat je wel gewoon effort kan belonen en dat je dat wel terug kan zien bij mensen.
Ja, ik denk dat het een goede is inderdaad. Vooral basisschool of zo. Maar,
ja, sowieso. Ja. Ik denk echt,
ja, oprecht.
Ik zou echt ook inderdaad van helemaal groep 7, 8, dan ga je echt soort van ook meer in identiteit vormen ontwikkelen. En dan komt ook ontwikkeling in seksualiteit en vrienden uitkiezen, transitie middelbare school. Ik denk dat einde basisschool daar een hele mooie fase voor is, zeker.
Ja, en je zegt net dus dat die 20e jaren worden gezien als de fundamentele jaren eigenlijk. En dat is dus carrière gericht, financieel gezien, maar ook dus neurotisch gezien, want van je 20ste tot je 25ste kan je nog aanpassingen maken in hoe je brein een soort
van functioneert. Dus maar zo zwart is het natuurlijk niet. Maar het is wel vanaf 25 à 30 jaar, dan stabiliseert die persoonlijkheid heel erg. En daarvoor is er gewoon nog wel meer ontwikkeling en verandering. En na je 30ste kun je ook nog veranderen, wat we net al zeiden, bewuste invloed of significante levensgebeurtenissen. Dus overlijden, nieuwe baan, ziekte in de familie, whatever. Maar daarvoor is verandering en ontwikkeling nog wel makkelijker. Daarna stabiliseert die wel meer.
Dat is zo gek. Dus je hebt nu eigenlijk dingen genoemd dat laat zien dat de 20-jarige momenten juist super belangrijk is. Maar nog steeds hebben we in de maatschappij zo'n fuck you van nu de jongere studenten leven, leef je gekste leven, ga dik de schulden in, doe dit, doe drugs enzovoort. Ja. En dan wanneer je 30 bent, komt het wel goed.
Ja. Dus ik denk dat dat heel wat we net al zeiden, dat de kunst is inderdaad de middenweg te zoeken van hoe vaak wil ik per jaar alcohol, drugs, hedonistisch, whatever ervaren, versus in welke mate wil ik bezig zijn met mijn gezondheid, met relaties, met mijn carrière, met mijn ontwikkeling. En hoe ziet voor mij een goede balans daarin uit?
Ja, want de omgekeerde daarvan vind ik persoonlijk ook niet goed. Want daar heb ik ook in gezeten dat je dan gewoon de hele dag lang alleen maar aan het werken bent. En zoals we al in het begin zeiden van eenzaamheid is gevaarlijker dan sigaretten. Dan dat wil je weer ook niet. En dat is ook weer die cultuur van die alpha, Andrew Tate.
Ja, die grind. Van, Dan heb je inderdaad wat we net zeiden. Van de ene kant is die 40er die aan de M zit, die in de club staat. Mm-hmm. En de andere kant is een 30er die miljonair is, maar die nog maagd is. Zeg maar, zo bij wijze van, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat je allebei niet wil, gemiddeld genomen, dat je daar wat tussenin wil zitten.
Nee, en wat ik ook bedoel met dan een middenweg is niet per se dan minder gaan werken. Maar misschien in de tijd dat je niet aan het werken bent, een drankje doen of niet. Kan ook water zijn met vrienden die misschien ook diezelfde visie hebben. Dus dan heb je nog steeds die sociale connecties.
Ja, en ik denk dat het daar vaak heel erg misgaat. Dus ik zie heel veel bij mijn klanten en gewoon in de omgeving dat mensen gewoon zulke mensen niet kunnen vinden. Ja, dus je groeit gewoon op met gasten van de middelbare school en die ken je omdat ze dichtbij in de buurt wonen. Ze zaten bij je in de klas, ze waren wel chill. En dan ontwikkel je, word je ouder, dan word je een individu. En dan willen zij zuipen en voetballen. En jij wil filosoferen en ondernemen. Mm-hmm. En anders staat er een mismatch. Maar je hebt niet in één keer nieuwe vrienden. En dat zien we heel veel terugkomen, zie ik, bij heel veel mannelijke klanten. We organiseren ook het event, Hard Times United Strong Men. Daar horen we dit ook superveel. Dus ik denk dat dat van die transitie wel lastig is. Van, ik ben eigenlijk anders dan mijn sociale omgeving. Maar ja, ik ken die gast al lang. Want het is ook wel lachen. Maar daar zie ik mensen echt wel mee struggelen. Dat in de praktijk veel voorkomt.
Het is heel moeilijk, want je houdt heel ook herkenbaar van die gasten. Dus ja, als die interesses niet hetzelfde zijn, is dat heel moeilijk.
Ja, 100%. En het is ook je sociale identiteit staat op het spel. En je weet ook nog niet wat je dan wel wil. Daar moet je ook echt in ontwikkelen. Ik denk dat het bij mij ook wel een soort van een transitie is geweest van 3 jaar. En op een gegeven moment afscheid genomen van vrienden. Maar dat was voor mij echt wel een klote periode, gewoon zo gezegd. Want ik was echt wel zoeken in. Inderdaad van, hoe ga je daarmee om? Wat wil je? Je hebt niet in één keer nieuwe mensen. En je bent, zeg maar, je hebt zelf nog ook niet de antwoorden. Maar je voelt wel dat er iets wrijft of niet helemaal goed voelt. En dat is wel heel erg zoeken voor veel mensen.
Het is een beetje die lonely fase waar we het vaak over hebben gehad van... Je hebt die A-punt, dan ben je gewoon één met die hele schapenkudde eigenlijk. En dan de B-punt, dan ben je eigenlijk uit aan het stappen. Maar de nieuwe groep wilt je nog niet. En dan bij C-punt, dan ben je waar je wilt zijn. Ja. Alleen die B-punt die is heel eenzaam. Want bij A hoor je niet meer, want daar wil je niet meer zijn. Ja. Maar bij C hoor je ook niet, want hun willen jou nog niet. Omdat je nog niet op die level zit.
Ja, 100%. Of, ik denk niet eens dat het zozeer is omdat je nog niet op hun level zit. Maar dat je eerst ook nog een keuze hebt te maken. Dat is wel eens het voordeel van social media. We hebben wel een soort van de unieke tijd. Als jij gewoon super humble opstelt. Jij doet 50 gasten tegen wie je opkijkt. Doe jij een DM. Hey, mag ik een maand lang jou ondersteunen? Ik hoef er niks voor te hebben. Ik wil alleen maar meekijken. 1 van die 50 gaat echt wel ja zeggen. Mm-hmm. Dus ik denk wel, van als jij als jij weet wat je wil. En dat wij ook weer die moed, daadkracht, zekerheid kwetsbaar opstellen. Dat er dan wel ook weer mogelijkheden zijn erin. Om die lonely fase, van je kunt dingen doen om die lonely fase te versnellen. Maar het is nog steeds, je hebt nog steeds andere mensen ervoor nodig. Dus je hebt het niet helemaal zelf in de hand. Maar je kunt wel dingen doen om te proberen dat proces, die lonely fase, iets te verkorten en weer nieuwe tribe mensen te vinden.
Precies. Alleen ik denk wel nog steeds dat het belang eigenlijk beter voor jezelf is om in die lonely fase te zitten dan nog steeds bij die A te blijven. Want als je daar zit, wetende dat je eigenlijk naar B had kunnen stappen, ik denk dat dat nog een sterkere killer is.
Ja, wat je vaak ziet is van dat je mensen voelen zich eenzaam in een groep. Dus je hebt mensen om je heen, maar je voelt je niet verbonden. Mm-hmm. En je kan ook nog niet jezelf zijn en echt ontwikkelen wat je wil. Dus ik denk dat het soort van een tegenovergestelde van win-win gewoon dubbel verlies is in zo'n situatie.
Precies. Ja. Ik heb nog een vraag. Heeft Elian tips om beter om te gaan met dingen die gebeurd zijn in het verleden? Beter omgaan in de zin van het kunnen afsluiten of niet in je moed erdoor te laten bepalen?
Ja, een hele praktische eerste stap, overkoepelende opdracht die voor veel mensen nuttig kan zijn. Die gestoeld is op het idee dat we als mens de behoefte hebben aan een lopend levensverhaal. Dus we willen een soort van een begrijpbaar levensverhaal die we onszelf vertellen over ons leven. Dus een hele praktische opdracht is om je hele leven tot nu toe op te schrijven. Verdeel dat in een soort van zelf te kiezen hoofdstukken. Dus misschien basisschool, middelbare school of voor die ene relatie, na die ene relatie, whatever. Dus je hele levensverhaal gewoon op papier te zetten. En dan ook gewoon lekker uitgebreid van je af mogen schrijven over alle impactvolle, significante levensgebeurtenissen daarin. En hoe ze jou beïnvloed en gevormd hebben. Dus dat heel erg opschrijven. En wat namelijk mensen vaak doen, is dat er nog een soort van verzet, veroordeling is. Van nee, die relatie, ik had daar beter mee moeten omgaan. Die vrienden, ik had daar eerder nee tegen moeten zeggen. Of mijn ouders, whatever. En dan is het heel erg het perspectief van je bent jezelf aan het veroordelen. Maar we willen juist een perspectief van zelfvriendelijkheid. Ja, dus we zijn als mens enorm goed in onszelf helemaal afmaken tussen onze oren in. Maar praat je zo tegen een goede vriend, einde vriendschap. Mm. Dus oftewel, lees dat levensverhaal alsof het levensverhaal is van jouw beste vriend. En wat zou je dan voor boodschap aan diegene mee willen geven? Mm. En dan is het vaak zoiets van, wow, heftig man dat je moeder zo tegen je deed. Ik kan me voorstellen dat het veel impact heeft op gehad. Superkrachtig hoe je daar toch je best mee hebt gedaan om zo mee om te gaan. Dus dat perspectief van ernaar kunnen kijken en dan een boodschap meegeven, vanuit meer vriendelijkheid, compassie, dan vanuit even veroordeling, verzet, frustratie. En ik denk dat dat een hele praktisch is om daar in ieder geval mee bezig te gaan. En natuurlijk wat ook gewoon kan helpen is er met mensen over praten. Dus het schrijven en praten, die twee combineren. Om daar gewoon, al vind je daar maar 10% meer acceptatie in, is dat al heel veel rust wat het oplevert. Want ook weer dit, verwerking, acceptatie is geen aan- of uitknop. Het is ook weer een spectrum 0 tot 100. En je zit ergens op een bepaald level van verwerking. En kun je met zo'n opdracht 10% meer vinden voor een deel van je leven, is dat al hele mooie winst dat gewoon bijdraagt aan levensgeluk, levenskwaliteit.
Ja, ik denk inderdaad dat het ook heel sterk is om dus te doen alsof het verhaal van een vriend van je is. Kennen jullie de Solomon's Paradox? Volgens mij is dat zo. Dat was dus een man die kon heel goed advies geven aan mensen om hem heen. Oh, maar zelf had hij echt een kutleven. Mm. En dat is weer gewoon wat hierin terugkomt. Dat is zo'n klein verschil wat zo'n groot resultaat behaalt. Ja, ik denk dat het heel goed advies is. Ja. Ja.
Wat is, denk je, voor jou, vooral dan met jongere mensen die een bepaalde trauma hebben, wat denk je dat voor hun soort van de aim moet zijn? Want ik geloof niet heel erg dat als je kindertrauma hebt, dat dat altijd weggaat. Ik denk dat eerder de aim moet zijn dat je nu het liefst rust in je hoofd hebt. Maar dat het nog steeds wel iets is wat je misschien zelfs als vuur zou kunnen gebruiken als benzine. Ja. At least iets.
Ja. Ja, negatieve emoties kun je zeker inzetten als brandstof. Ja, vooral als we kijken naar wat trauma is, hè, is het soort van het herbeleven ergens van en daarbij een sterke bepaalde emotionele reactie hebben. Dus wat natuurlijk gewoon heel erg het doel is, is die emotionele reactie iets verminderen. Mm. Ja, dus oké, als ik terugdenk aan die gebeurtenis, dan hoef ik niet meer in één keer te huilen. Ik voel me nog wel een brok in mijn keel, maar ik hoef niet meer te janken. Dat is al een vooruitgang. Ja, dus oké, een minder sterke emotionele reactie, dus minder heftig emotioneel getriggerd worden. Met meer verwerken, dat is heel erg een doel. En natuurlijk kijken ook meer in je, dat gaat over de gevoelskant. En meer kijken vanuit gedrag, welke dysfunctionele patronen heb ik in mijn gedrag die ik wil ontwikkelen. Nee, dus door die ervaring geef ik nooit mijn grens aan of hou ik juist iedereen van me af. En hoe kan ik vanuit gedragsverandering dat weer gaan beïnvloeden? Hey, dus door dat wat me overkomen is, geef ik nooit mijn grens aan. Ik ga juist wat vaker mijn grens aangeven. Hey, doordat dat me gebeurt, dan zou ik iedereen op een afstand, durf ik nooit wat van mijn emoties te delen. Hey, ga eens een keer proberen. Ik denk dat ik bij die persoon wel ze durf om te zeggen hoe het echt met me gaat. Ga ik een keer proberen. En dan vanuit dadelijk weer, als het goed is, kleine stapjes succeservaringen om daarin te kunnen groeien en ontwikkelen.
Ja, dat was goed advies.
Ja, oprecht.
Met trauma's hield.
nice. 10 seconden werk.
Ja, precies. Dat ging makkelijk. Maar als je dan zeg maar met... stel je voor diegene die heeft iets beleefd en die trauma, daar hebben ze nog steeds moeite mee. Zou je dan eerder zeggen dat je dan eerst die eigen proces in moet gaan? Dus dan zelf, wat we het over hebben, die zelfreflectie? Of zou je zeggen van, ga eerder gelijk naar professioneel hulp en dan opstappen naar dat zelfreflectiegedeelte?
Ja, sowieso professioneel hulp kan natuurlijk vaak versnellen. Dus is altijd, ik denk dat het voorwaarde en vooral gewoon autonomie van wat voelt goed voor jou. Maar als jij ervoor open staat om hulp te zoeken, kan dat zeker versnellen. En als hele laagdrempelige stap is gewoon praktijk ondersteunen, POH, GGZ via de huisarts. Een soort van, dan kun je ook gewoon terecht zonder dat je per se een diagnose of een label of whatever moet hebben of krijgen. Mm-hmm. Gewoon bij lichte problematiek, niet eens stoornissen en labels, maar gewoon klachten. Kun je daar gewoon al met gespreksvoering terecht, kan dat gewoon je proces gaan versnellen.
Is dat de psycholoog dan of krijg je dan iemand anders?
Verschilt. Dus POH, GGZ is dan vaak verbonden aan de huisarts, hè? Dus de praktijk ondersteunen bij de huisarts. Dat zijn soms meer verslavingsgescholden, soms sociologen, psychologen, toegepast psychologen. Dus verschilt een beetje per huisartsenpraktijk. Maar in ieder geval gewoon mensen wel gaan, ontwikkeld in een stukje gespreksvoering, therapeutische hoek, om wat ondersteunende tools te bieden. En eventueel kunnen die altijd nog gaan doorverwijzen naar GGZ, mocht dat nodig zijn. Maar ik denk dat als je open staat voor hulp, dat zeker vaak het proces kan versterken en versnellen. Hmm.
Heel veel mensen krijgen ook best wel vaak snel labels, heb ik voor mijn gevoel. Denk je daar zo ook over of denk je dat dat wel een goed iets is?
Zeker veel labels, hè. Dus DSM-5 gebruiken we voor stoornissen die te kunnen klassificeren. Nou, sinds dat de DSM-5 er is, komen stoornissen veel meer voor. Het is verrassing als we ergens een labeltje voor hebben, dan zien we het in één keer veel meer. Ja, ik denk dat, we zeiden het al, mensen hebben de behoefte aan een kloppend, begrijpbaar levensverhaal. En enerzijds kunnen labels soort van helpen om te verklaren, te begrijpen, te accepteren. Oh, ik heb dit. Kan voor mensen ook fijn zijn. Maar inderdaad, de soort van de schaduwzijde, de keerzijde, is inderdaad het in een hokje plaatsen. Oh, ik heb dit. Ik ben hier slachtoffer van. Ik hoef er niks mee. Ik kan geen verantwoordelijkheid overnemen. Mm-hmm. Dus ik denk dat er een positieve kant aan zit wat mensen kan helpen. Een soort van, hey, maar er is iets met mij. En ik mag daaraan werken en ik heb er begrip voor. Dat het een positief effect heeft. En tegelijkertijd inderdaad ook het snel wegstoppen, over medicaliseren. Ook vooral wat bijvoorbeeld gebeurt bij ADHD, dat soort vormen. Wat juist ook weer een schaduwzijde heeft, zeker.
Ja, een soort snelle oplossing is het vaak dan.
Ja, zeker. Dus we zien bijvoorbeeld bij ADHD, om als even als voorbeeld te pakken, zien we vaak dat medicatie, dat mensen vaak een soort van een rebound effect hebben. Als je enerzijds 's ochtends inneemt, dat 's avonds komen de klachten weer meer terug. Er zijn toch altijd ook bepaalde bijwerkingen, te zoeken naar doseringen. En ook bij, hè, van er zijn gevallen zeker waar medicatie nuttig is. Maar het wordt best wel redelijk snel gegeven en meer en sneller dan eerder. Omdat we gewoon nu meer labeltjes hebben. En dat ook, hè, van veel druk op de zorg wordt het ook gewoon sneller toegepast.
Ja, ik ben zelf geen expert. Maar wat ik zeg maar in de praktijk heb gezien is bijvoorbeeld mijn stiefbroer. Die heeft echt extreem ADHD. Jij kent hem, hij is echt druk gewoon, toch? Maar hij had daar, voordat ik hem kende, toen had hij hier best wel veel moeite mee. Hij was ook niet heel erg nuttig. Hij werkte wel, maar niet extreem nuttig. Maar toen hij mij uiteindelijk leerde kennen, heb ik echt een hele switch gezien. Het kwam niet door mij, hoor, maar gewoon toevallig. En nu, hij draait gewoon 10 uur werkdagen. Zijn routine is echt extreem. Dus hij heeft een soort van dat ADHD-symptoom heeft hij gebruikt als een superpower.
Ja.
En voor hem, want ik zie hem als een soort van extreme persoon. Hij heeft ook best wel extreem ADHD. Je ziet het ook gewoon aan, omdat hij aan het stuiten is wanneer hij zit, weet je wel. Dus als hij het kan, dan zou waarschijnlijk de rest het ook wel kunnen, denk ik, toch? Of...
Ja, ik denk dat nog steeds wel van, we moeten altijd wel nuanceren met gewoon de rol van geluk en toeval, hè? Mm-hmm. Dus net op het juiste moment een carrièrekans of iemand tegenkomen die rake woorden zegt, je raakt je inspireert. Mm-hmm. Dus hè, van zo van, als hij het kan, moet iedereen het kunnen. Ik denk dat je dan de rol van toeval en geluk teniet doet. Dus die is er zeker. Maar wel degelijk, hè, gewoon, als we gewoon twee mensen hebben die allebei ADHD hebben, maar de ene die gaat boeken lezen of die gaat zorgen dat hij een weekplanning voor zichzelf maakt. Die gaat sporten, mediteren of dingen allemaal doen en proberen om het te navigeren. En de positieve kanten ervan zien, gaat hij aan werken. Mm-hmm. Heeft een grotere kans dat hij het goed kan navigeren dan degene die het heeft, maar er niks mee gaat doen. Dus ik denk dat het garandeert het nog niet, maar je hebt wel een grotere kans dat het wel lukt. Geluk heeft een voorkeur voor mensen die voorbereid zijn.
Ja, die navigatie, dat is heel belangrijk. Want wat ik dan merkte bij hem soms, dat hij dan heel goed was in gewoon helemaal niks doen, als hij niet wist wat hij moest doen. Maar dat was bijvoorbeeld in Zwitserland, als er werk was dan, en dan ging je, ja, een beetje spelen met sneeuwballen. En toen had hij zag hij op TikTok dat iemand ging touwtje springen. Toen had hij zo'n touw van iemand geregeld in Zwitserland. Vraag me niet hoe. Hij vindt altijd wel een manier.
Een touwtjes guy.
Ja, gewoon een touwtjes guy ergens op de bergen. En toen heeft hij leren touwtjes springen in Zwitserland. Ging hij gewoon elke dag 4 uur lang touwtjes springen of zo. Dus als je hem wat geeft, directie, dan is hij helemaal actief en bezig.
Ja, sowieso. En ik denk dat dat wel heel erg is wat we net al zeiden bij, ook bij narcisme, machiavellianisme. Mm-hmm. Maar ook bij ADHD, van een soort van, en dat, misschien is dat soort van wat idealistisch of naïef, maar dat er vaak wel gewoon dat je er vanuit hoopt mag gaan bij veel gevallen dat er positiviteit, competentie, potentie in mensen zit. Mm-hmm. Maar dat wel op, hè, van iedereen is uniek. Dus mensen hebben een andere handleiding, dus een andere werkwijze om dat eruit te laten komen. Maar ook dat je die dingen wel voor het goede kan inzetten. Alleen je kan met psychopathie, machiavellianisme, narcisme kun je een zware crimineel worden. Of je kunt een dik bedrijf gaan bouwen en daar misschien wat goeds mee doen in de wereld. Dus hè, van je eigen handleiding met misschien wat hulp helpt wel om die potentie te gaan zien.
Ja, zeker. Je had het even kort net over dus de personen die dan echt acties gaan ondernemen met ADHD'ers. Die hebben dan meer kans op succes. We hebben heel veel onderwerpen besproken, heel veel theorie. We hebben natuurlijk ook al een klein beetje gehad over het belang van de praktijk, ook al voor de podcast. Jij vermeldde ook dat je wat bent afgestapt van alleen maar lezen en daardoor misschien geen acties ondernemen. Hoe sta je daar nu in? Want er is een heel groot beeld rondom de hele industrie waarin wij in zitten, dat je veel moet lezen, veel onderzoek moet doen.
Ja, ik denk dat het sowieso verschilt per soort van fase, stadium waar je in zit. Hè? Dus als je nog niks weet, dan moet je eerst 10 boeken lezen voordat je wat weet. En als je dan veel weet, dan heb je toe te passen. Dus oké, weet je nog niks, ga eerst wat weten, want wat doe je anders? Dus de punt van fase, ontwikkeling, carrière waar je zit. En dat het hem wel zit, een soort van heel erg kwaliteit ook boven kwantiteit. Hè? Dus van die challenges, zo, ik ga 52 boeken lezen per jaar of 12. En dat je dan vraagt, ja, leuk, wat kun je er nog over navertellen? Wat heb je echt veranderd in je leven? Ja, er was geloof ik iets over een Stoic en Ryan Holiday of zo. Ja, daar heb je gewoon niks aan. Dus oftewel, je kunt beter 1 boek lezen in een jaar die helemaal de essentie van begrijpen en echt gewoon onder de knie hebben gekregen. Hey, uit die Ryan Holiday, ik kan heel goed relativeren. Ik heb dit toegepast een jaar lang en daar ben ik echt in gegroeid. Dus ik denk, afhankelijk van een soort van traject waar je bent in je ontwikkeling, heb je meer kennis nodig of meer actie. Vaak weet je dat wel van jezelf. Mm-hmm. En ik denk dat ik zie vaker dat mensen denken, ik heb meer kennis nodig, maar ze moeten gewoon actie ondernemen dan andersom. Dus vaak is het wel dat, ik moet meer kennis. Nee, je moet gewoon lompe daadkracht, kom je vaak ook heel ver. Mm-hmm. En inderdaad dan wel ook echt kwaliteit boven kwantiteit.
Ja, exact. Ik denk dat het inderdaad 1 principe uit een boek, een jaar toepassen, veel meer waarde heeft dan 28 principes lezen en een half begrijpen. Ja.
Dit is ook waar, ken je Alex Hormozi?
Zeker.
Hij leest ook bijna niet meer. Gewoon door die reden. En hij luistert ook bijna geen podcast meer. Ironisch, aangezien hij zelf echt heel veel podcasts doet. Mm-hmm. Gewoon puur door de reden omdat hij het gevoel had dat elke aflevering die hij zou luisteren of elke boek die hij zou luisteren, zou hij ineens 30 nieuwe dingen moeten toepassen. En hij zou waarschijnlijk toch niks van toepassen. Dus wat is dan het nut van het boek lezen?
Ja, zeker. En ik heb dat voor mezelf die vraag ook gesteld. En ik had toevallig gisteren of eergisteren nog met een maatje van mij over. En toen was wel de conclusie ook, wij lezen ook allebei nog weinig. En als we dat nog wel doen of luisteren van de podcast, dan is ook, hè, van, het kan ook zijn voor je plezier.
Ja.
Hè, dus oftewel, als ik persoonlijke ontwikkelingsboeken lees, dan wil ik er vaak wat uithalen. Is dat wel doelgericht? Maar bij een podcast is het voor mij, als ik een podcast luister, luister ik hem wel over persoonlijke ontwikkeling. Maar is het wel van, ik ga er waarschijnlijk niks mee doen. Dus het is gewoon een beetje plezier. Hè, dus toevallig in de auto hier naartoe, dan luister ik een podcast verder niet zoveel. Mm-hmm. Maar dat kan ook een keuze zijn. Hè? Van, nee, ik vind het ook gewoon leuk om het te doen. Niet alles hoeft nuttig of belangrijk te zijn. Maar het kan ook een keuze zijn. Maar dan is het wel, besef dan wel, hey, ik lees omdat ik het leuk vind. En niet omdat het je echt verder gaat helpen in je carrière.
Zo'n net productief gevoel.
Ja, precies. Ja. Precies, exactly.
Dat je gewoon kan aftikken en zo.
Ja.
Maar dan psychologische boeken. Dat zou dan wel wat anders zijn. Want dat heb ik dan met geschiedenisboeken qua, het maakt niet uit hoeveel biografieën ik lees. Er is altijd wel wat nieuws. En het is niet per se, je onthoudt het ook wel, omdat ik maak dan video's over enzovoort. Dus het zit in je hoofd. Dus dan is het op zich denk ik wel een goed iets. Met zelfontwikkelingboeken heb ik het omgekeerd, omdat ik dan heel erg het gevoel heb dat je hetzelfde aan het lezen bent wat je in het vorige boek las, maar dan gewoon in een andere vorm. Alleen met psychologieboeken of geschiedenisboeken, het is toch elke keer weer wat nieuws in. Blijft wel leren.
Ja, dus er zit nog steeds echt wel waarde in. Hè? Dus er is altijd wel een beetje dat cliché, maar dat is wel waar. Van waar iemand een leven over gedaan heeft om te vergaren, te verzamelen, op te schrijven. Mm-hmm. Kun jij even in een paar uur of whatever kun je dat doornemen. Dus het heeft zeker waarde. Alleen het is vooral de valken als het ten koste gaat van actie die je gewoon nodig hebt om verder te komen.
Precies, ja, je hebt 5 jaar psychologie of zo gestudeerd en nu kunnen ze het luisteren in 2 uurtjes.
Ja, precies, dat is wel gewoon ook, en ook met boeken lezen. 9 van de 10 keer kun je ook tegenwoordig of in ChatGPT een samenvatting vragen. Ja. Of op YouTube even een animatie van 5 minuten kijken. Bespaart je wel ook gewoon heel veel tijd.
Precies.
Dus ik denk dat het steeds meer wordt ervan, omdat het leuk is, maar echt functioneel, dan is gewoon, hey, ik loop hier tegen hem aan in het leven. ChatGPT, welk boek gaan we erbij helpen? En geef even dan de samenvatting en waar ik dan mee een oefenplan voor het komend 1/2 jaar. En dan heb je lezen voor echt ontwikkeling bijna niet eens meer nodig.
Ja, precies. Ik hoop ook gewoon echt dat mensen in deze aflevering afkijken, maar dat ze gewoon in de eerste 1/2 uur iets vonden waar ze aan moeten werken. Dat opschrijven, daar een jaar aan werken en dan maar 30 minuten kijken in plaats van nu 2 uur lang kijken. En dan ja,
dus zet hem nu stop, luister niet af. Ja. We zien ze even die aflevering zo verlopen.
Daar gaat er weer tentje. Dankjewel, Elia.
Maar het is ook wel logisch, want als je erover nadenkt, een boek lezen, als je bijvoorbeeld een toets wil maken, je krijgt een theorieboek dat je moet lezen, dan lees je hem niet, maar dan bestudeer je hem echt. Dus dan ga je markeren, dan ga je jezelf vragen stellen, dan ga je jezelf toetsen, praten met mensen erover. En dan pas kom je echt, denk ik, tot een dieper begrip van het boek. Ja. En voor de meeste mensen is het inderdaad een gevoel van boek gelezen, afvinken, volgende. Dat geeft een productief gevoel.
Ja, en wat jij al zei, van dat jij dan YouTube-samenvattingen erover maakt en zo, zijn wel dingen waardoor het blijft hangen. Dus wat ik vroeger ook deed toen ik nog meer las, is wel gewoon voor mezelf een boeksamenvatting ook schrijven van een A4'tje. Waarin ik een soort van de key takeaways voor mezelf samenvatten. Dus wel gewoon van echt het studeerproces meer, inderdaad toepassen erop. Zorgt wel dat er meer blijft hangen, dat je er mogelijk ook meer mee kan wat nuttig is.
Ja, precies. Gewoon het opschrijven van wat ik dan bijvoorbeeld heb gedaan is het leven van Nero. Je hebt het boek gelezen. Je hebt er daarna een podcast over gemaakt. Dus samengevat daarin. Dan heb je nu nog een YouTube-video over gemaakt. Dus die namen die weet je uiteindelijk wel uit je hoofd, weet je wel. Dus dat is gewoon denk ik heel belangrijk. En dan voor mensen die nog geen content creatie doen, is dan eerder misschien met vrienden bespreken. Want
of ga wel gewoon schrijven zelf inderdaad.
Dat kan ook.
Ik vind ook wel een mooie wat Alex Hormozi altijd zegt, is hij definieert het woord leren, zeg maar, als zijn gedrag verandert. Mm. Dan pas heeft hij iets geleerd. Dat vind ik wel een mooie ook uit een boek. Want op zich, je kan wel iets leren en die kennis opslaan, maar als je het dan niet in de praktijk toepast, heb je eigenlijk wat geleerd, zeg maar. Ja. Dus ze zegt toch ook to do and not to, wat is het ook alweer? To know and not to do is not to know.
Waarschijnlijk.
Dus als je, iets weet, maar je doet iets niet, dan weet je het niet.
Ja. Ik denk altijd een soort van, we hadden net over het woord wijsheid. En ik denk altijd het verschil tussen kennis en wijsheid is toepassing. Dus kennis heb ik in mijn kop. En wijsheid, practice what you preach, ik pas het ook toe in mijn dagelijks leven.
Exact. Ik vind dan juist wel het mooie aan biografie is dat je soms ook weet wat je niet moet doen. Dus dat is ook een soort van een actie.
Ja.
En het kan ook zijn wat in de toekomst zo is. Want bijvoorbeeld, ik lees ook best wel veel biografie over van ondernemers. En hun hebben heel veel fouten gemaakt, toch?
Ja.
En die fouten, die zie je dan. En Misschien zit ik nog niet in een positie om überhaupt die fout te maken. Maar wie weet, over 10 jaar is er wel een mogelijkheid dat ik die fout zal kunnen maken.
Ja, er zit een nuance. Vooral zeg van sowieso veel van wat je leest. Hè, van je slaat vaak een deel wel op een onbewust level wel op. Hè, dus het heeft soort van altijd misschien een bepaald nut en meerwaarde. Want kom je ooit die situatie tegen waarin die kennis specifiek nuttig is, dan heb je die kennis in je kop en je hebt dat ooit gelezen. Maar ik denk dat dus op zich lezen is altijd enigszins nuttig. Maar het is vooral van waar gaat het ten koste van? En als het ten koste gaat van tijd waarin je gewoon hef om taken hebt te doen om verder te komen in het leven, ja, dan is het gewoon niet de juiste keuze.
Ja, maar dan denk ik ook weer, zelfs Warren Buffett had tijd om te lezen. Maar hij plande dat gewoon in een uur van zijn dag. En dat was ook gewoon werktijd. Ja. Het was ook gewoon geen meetings die tijd. Ook al gaat het over Coca-Cola kopen. Het gaat niet gebeuren, want ik moet een uur lezen. Dus dat is ook wel prioriteit. Van heb je de tijd of maak je de tijd voor?
Ja, zeker. En dan vanuit de prioriteit inderdaad, wat levert het je dan een kop? En dat je daar ook weer kritisch op blijft reflecteren.
Dit vind 100%. Ik wel heel verkort nog een interessant onderwerp inderdaad. Van heel vaak zeggen mensen, ik heb geen tijd voor iets. Hoe kijk jij daarnaar? Is het dan geen energie hebben of...
Ja, wat jij net aan had van gewoon een cliché van tijd is een kwestie van prioriteit. Dus ik kies er niet voor om dit te doen, want ik vind wat anders belangrijker. Dus dat is van alleen dan vaak van een soort van in welke mate kiezen mensen echt. Hè? Dus dat zat van we zijn een soort van ook deels slaaf van onze emoties, onze omgeving, invloeden, noem het maar. Maar het is wel inderdaad, als je er heel rationeel of hardcore op gaat zitten, ja, tijd is gewoon een kwestie van prioriteit.
Ja, iemand vroeg ook zoiets in een spraakmemo. We hebben het eigenlijk niet gebruikt, maar hij begon er ook over van, ik heb niet genoeg tijd. Ja, waarom heb je niet genoeg tijd? Ja, gewoon geen tijd. Hoezo heb je gewoon geen tijd? Ja, er is niet genoeg tijd in een dag. Ja. Maar dat slaat nergens om, want je slaapt 8 uur, je werkt 8 uur en dan natuurlijk heb je nog daarnaast nog dingen. Dus je hebt sowieso waarschijnlijk iets van 3 uurtjes, 2 uurtjes over. En dat schermtijd, ik denk dat dat sowieso een killer is. Daar probeer ik ook mee te stoppen. Maar dat idee van het leven is kort, er is niet genoeg tijd, dat is echt een illusie.
Ja, opdracht die ik vaak doe met veel klanten is om gewoon een keer gewoon een hele weekplanning uit te schrijven. Van gewoon van minuut tot minuut, uur tot uur, hoe je week eruit ziet. En dan zie je vaak dat er best wel veel tijd in de week zit. Maar dat er gewoon veel opgaat en andere shit. Ja. Maar dan zie je wel waar het aan opgaat. En van daar kun je een keuze maken, wat vind ik ervan? En als jij het prima vindt dat jij, weet ik veel, een half uur aan het douchen bent. Of dat je een half uur aan het scrollen bent. Of weet ik veel wat, te zeggen, daar ben ik wel gelukkig mee. Oké, prima. Maar dan heb je in ieder geval, ik zie het nu. Dus je hebt dan een keuzemoment. Wil ik het anders indelen? Wil ik die tijd anders besteden? En ga ik veranderen?
Precies, dat is die fine line inderdaad van... Oké, je hebt misschien... Ik ben nu The Last Dance aan het kijken van Michael Jordan, die Netflix-serie. Daar heb ik ook echt plezier uit en ik wil het ook kijken. Plus, ik leer er ook heel veel van, want Michael Jordan's routine is echt insane. Daar kunnen we het straks over hebben. Maar in ieder geval, dat zou ik ook niet willen veranderen voor iets anders. En dat is vaak wel het idee met die hele consistentie, extreme ambitie community, is dat mag dan niet, want je had in die tijd kunnen werken. Maar voor hoe lang hou je dat vol?
Ja, en ook waar gaat het ten koste van? Hè? Dus ik denk sowieso van, soms moet je even kunnen ontspannen, uit kunnen staan om te blijven werken. Mm-hmm. En ook van als je je werk echt niet leuk vindt en je gaat blijven rammen, maar je vindt het helemaal kut. En als je een uurtje even wat anders zou doen, zou je het daarna weer leuker vinden. Ja, wat is dan het meest nuttig?
Daar hebben wij het ook vaak over. Precies. Van dat mensen bijvoorbeeld dan te veel werken en geen tijd meer hebben om te sporten. Terwijl als je dus even een uurtje zou sporten, waarschijnlijk nog meer gedaan zou kunnen krijgen in de tijd.
Ja, en het voegt sowieso een paar jaar van je leven toe. We zien gewoon bewegingsarmoede haalt sowieso iets van 5 jaar van je leven af. Ja, dus kun je sowieso gewoon zeggen...
Kun je nog langer werken.
Ja, dan kun je nog 5 jaar werken. Yes!
Shit, had ik er niet over nagedacht. Nee, inderdaad.
Zullen we de volgende vraag doen?
Ja, we hebben dus een volgende vraag. En deze gaat wat meer over... Ja, ik stel hem al gewoon meteen. Ik denk dat die voor Sherif ook leuk is.
Oh.
Hoe denkt een echte psycholoog over de toenemende zichtbaarheid van ongescholden die zich op social media als psycholoog presenteren? Dit omdat social media ook negatieve gevolgen kan hebben op de mentale gezondheid van een persoon. Denk aan verslaving, slaappatroon, onrealistische idealen. Het kan ervoor zorgen dat een persoon niet naar een psycholoog gaat omdat hij, zij de video's kijkt. Dit is naar mijn mening erg gevaarlijk, maar benieuwd hoe Elian hier naar kijkt.
Ja, ik denk dat het ook weer heel erg neerkomt op ethiek. Ik heb heel bewust zelf geen master gedaan, alleen bachelor. Vanuit het perspectief dat, we hadden het al even over hoe wetenschappelijk het onderwijs is en dat voor mij een punt van carrière geen meerwaarde is en was in mijn ambities. Dus ik denk dat het heel erg gaat over ethiek. Van als jij iemand voor je neus krijgt, dus je hebt vaak een intake of een kennismaking. En je krijgt iemand voor je neus waarvan je denkt van, deze kan ik niet helpen. Dan heb je die persoon ook niet te helpen, maar heb je iemand ook door te verwijzen. En ik denk dat het ook van breder wel interessant is. We zien enorm veel coaches in de samenleving. En waar komt dat door? Omdat er blijkbaar behoefte aan is. Want psychologen hebben wachtlijsten. Huisartsen gaan mensen niet helpen. En er is een hele grote groep die niet een stoornis heeft of een labeltje, maar wel zoeken is, soort van met een ziel onder hun arm lopen en gewoon hulp nodig hebben, die ze ook niet van familie of vrienden kunnen krijgen, omdat ze gewoon even een objectieve gesprekspartner kunnen krijgen. Dus ik denk ik juich coaches alleen maar toe. En tuurlijk heb je daar de valkuil van. Er zitten er ook ongescholden tussen. Maar een papiertje garandeert geen kwaliteit. Dus je had ook, zegt al 10 jaar geleden, maar een voorbeeld dat ik vaak nog steeds aanhaal, was in het nieuws van 2 van die diëtisten. Die hadden gewoon HBO, diëtiek gedaan, noem het maar. En die hadden toen zo'n verhaal over het ei is de menstruatie van de kip. En dat is een heel verhaal over een soort van dat soort shit. Dan heb je 4 jaar gestudeerd en dan snap jij nog de ballen van. Dus ik denk dat een papiertje, een studie, geen kwaliteit garandeert. En dat het dus heel erg ook een ethisch vraagstuk is. Doe ik netto goed? Help ik mensen echt verder en boek ik resultaat? En als je iemand voor je krijgt en je denkt, die kan ik niet helpen, nee zeggen. Krijg je iemand voor je en je twijfelt en je helpt hem een maand en hij is niet vooruitgekomen, alsnog stoppen. Maar als jij mensen verder helpt, ze komen verder, hebben ze blijkbaar wat aan, ja. Doe je ethisch, doe je goed. Ja. Dus ik denk dat heel erg. En van we hebben, tenzij je psychopaat bent, heb je allemaal een ethisch innerlijk kompas. Mm. En van dat ethisch innerlijk kompas kun jij wel voelen. Je voelt wel aan, is wat ik doe, is dat goed en help ik iemand echt? Of is het eigenlijk niet goed? Dus ik denk dat het neerkomt op ethiek. En kun jij zelf eind van de dag in de spiegel aankijken of jij echt mensen helpt, of je kwaliteit levert, of dat je inderdaad eigenlijk maar wat doet en mensen niet verder komen. En dat is ook weer die intentie-uitkomst. Wat is je eigen intentie? En wat is de uitkomst van de mensen die met jou kletsen?
Exact, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk inderdaad ook dat een papiertje niet garandeert dat een psycholoog bijvoorbeeld bij je past. Want we zien vaak genoeg dat mensen van psychologen switchen, die gewoon afgestudeerd zijn of helemaal daardoor het beeld krijgen dat een psycholoog niet voor hun
zeker is. Ik had van, zodat je onderbreekt, maar ik had van de week nog een sessie met iemand. Ook een jongen die had ook ADHD, familieproblematiek. Ik had met hem 1 sessie gehad en hij gooide gewoon ook de opmerking van, ik heb in deze sessie heb ik meer gehad dan een jaar lang therapie, zeg maar, dat soort dingen.
Precies.
En die heb ik wel vaker gehoord. Mm-hmm. Dus het is heel erg dat. En het is ook niet alleen maar binnen de psychologie of coaching, maar het is ook breder. Fysiotherapie, er zijn heel veel koekwauwse. Pijn is zo complex. Yeah. En pijn is ook weer een psychofysiologisch sociaal domein. En fysiotherapeuten zijn vaak biomechanisch opgeleid. Dat gewrichtje beweegt zo, maar ze kijken niet naar alle paden en de psychologische sociale componenten van pijn. Ja. Dus het is in heel veel branches en beroepen, tot aan politici en alles aan toe, ja, dat diploma's ervaring geen kwaliteit garandeert. Dus ik denk dat we het kunnen terugbrengen tot ethiek en welke toetsen aan de kardinale deugden en welke invloed heb jij op de psychologische basisbehoeften van andere mensen.
Ja, wij mensen hebben zorg, vertrouwen in zo'n papiertje. Terwijl wat jij net zegt, zo'n fysiotherapeut kan nog steeds niet zelfs soms naar de bron gaan. En ook tijdens corona hebben we het ook gezien, gezondheidsexpert die dan zeggen van, ja, neem 5 vaccinaties, maar ga niet naar de sportschool, weet je wel. Dus dat is zo krom, want je hebt nu wel waarschijnlijk een master en een bachelor, maar nog steeds geef je slecht advies. Ja. In ieder geval mijn ogen slecht advies dan.
Ja, zien dat gewoon van opleidingen garanderen het niet. En dus dan hebben we ethiek nodig.
En heb je dan een soort van advies voor mensen om, stel je voor dat deze persoon dus wel het liefst van internet video's leert. Hoe filter je dan die slechte eruit bijvoorbeeld? Van die psychologen die dus eigenlijk slecht advies leveren, hoe filter je die eruit? En moet je bijvoorbeeld net als met boeken 1 persoon kiezen en dat bestuderen, weet je wel?
Ja, we zien dat, zoals we het noemen, de therapeutische relatie. Dus gewoon de band die je ervaart met de persoon is heel belangrijk. Hè? Dus voel jij je begrepen? Dus daarvoor moet je toch vaak wel gewoon gesprekken en een intake en kennismaking doen. En dan toch wel van, heb je het idee dat die persoon je verder kan helpen en voel jij je begrepen? Dat is een hele belangrijke. Dus dat is ook weer van, dat we zien gewoon ook van, net als dat we na 60 jaar fysiotherapie weten we 1 ding. Bewegen werkt. Verder weten ze niet zoveel, maar bewegen is medicijn. Nou, binnen de psychologie is dat hetzelfde. We weten niet zo heel veel, maar praten werkt. Mm. Dus oftewel, van dat jij denkt, ik kan met diegene fijn praten, is eigenlijk vaak veel belangrijker dan papiertjes, technieken. Dat is allemaal een soort van de bovenop. Maar een stukje fijne gesprekspartner hebben, een relatie ervaren, dat is vaak de belangrijkste component.
Ja, en het kunnen ook vrienden zijn. Want soms heb je ook een betere therapiesessie met een vriend van jou dan van bijvoorbeeld een therapeut.
100%. Ik heb echt twee beste vrienden van mij die mij gewoon een spiegel voorhouden, waar ik vaak superveel waarde uit haal. Zeker, zeker.
En ik denk ook, als ik zelf iets mag zeggen tegen deze persoon. Zelf had ik ook wel vaak dat ik op internet keek naar nou, mensen die advies gaven over sport, over dieet of over mentale problemen en wat dan ook. En ik ben erachter gekomen dat mensen die vaak tot één conclusie komen, één ding dat waar is voor iedereen, dat dat vaak een soort van teken is dat het niet helemaal klopt.
Ja, ja zeker. Als jij inderdaad gewoon één tool hebt wat je op iedereen toepast, dan klopt het ergens.
Ik heb dat, mensen die vaak zo'n op social media content plaatsen wat zo'n extremistische kant is, dan denk ik van oké, waarschijnlijk klopt dit niet. Dat heb ik bijvoorbeeld dan met veganisme. Dat heb ik dan bijvoorbeeld met iemand die een extreme carnivore diet heeft.
Exact.
Qua als je dat extreme en niet eens überhaupt kijkt naar de andere kant, dan vertrouw ik het al niet.
Ja, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat nuance een teken is van intelligentie en zelfreflectief vermogen. Ja. Zij wat zeiden wat van om mezelf even een veer in mijn reet te steken, wat ik vaak zeg van hey, deze kant en deze kant. Dus vaak van twee perspectieven invalshoeken. Dat vaak laat zien van iemand heeft wel gewoon beide kanten belicht. Want alles heeft gewoon meerdere kanten.
Ja, 100%. Daarom vond ik het ook mooi dat je ook bijvoorbeeld inderdaad aangaf. Een maatstaf is dat in 66 dagen kan je een gewoonte creëren, maar het is voor iedereen anders. Dus inderdaad. Ja. En dan als iemand dan zegt, in 66 dagen als je mijn schema volgt, dan ben je klaar van dit. Ja. Waarschijnlijk geen goed teken.
Dan is het gewoon sales en marketing.
Ja,
precies.
100%.
Wil je nog wat toevoegen, Jure?
Ik heb al mijn vragen eruit gegooid. Ik heb er veel geleerd dit gesprek, ja.
Ik ook. Deze ga ik sowieso even terugluisteren met mijn notitieblokje, zodat ik wel echt wat leer. Dus
nice,
niet alleen maar luisteren, geen lessen. Dankjewel. Ja. Waar kunnen mensen je vinden op social media?
Graag gedaan, mannen. Op Instagram Elian Goets en op LinkedIn ook actief onder dezelfde naam.
En als mensen hulp van je zouden willen, kunnen ze dan ergens op internet daarop zoeken?
Makkelijkste is gewoon waar ik snelst reageer, is gewoon even een privébericht in DM sliden op Insta of LinkedIn een bericht sturen.
100%.
Perfect. Als mensen deel 3 willen of mensen nog meer van Edon willen horen, kun je ook deel 1 kijken. Die zetten we ook gewoon in de beschrijving. En hopelijk nog tot ziens. Misschien over een halfjaartje, jaartje kunnen we het gewoon nog een keer doen.
Yes, nice man. Ik ben in. Leuk. Gaan we voor.
Yes.
Cool. Ciao.